Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
Weet je wat ook heel erg niet fijn is trouwens? Een gijzeling.
Ja.
Ik weet niet of je het mee hebt gekregen. Ik reed net richting hier in de studio in Amsterdam. En ik werd ingehaald door 3 zwarte auto's met zwaailichten. En daarna nog heel veel politie. En toen was er ineens een gijzeling gaande. Terwijl hier nog even aan de techniek wordt gewerkt.
Hier is ook een gijzeling gaande.
Er wordt de techniek wordt gegijzeld. Nee, maar het blijkt dus dat er dus in de Apple Store op het Leidseplein, terwijl wij dit aan het opnemen zijn, een gijzeling gaande is.
Ja, ik had het ook. Ik stond bij de afslag Osdorp. En in één keer, waarom loopt die politie de boel af te sluiten?
Oh, ik dacht je bij Os was.
Nee, bij Osdorp. Maar had hij er niet van? Ja, ik had Siri gebruikt, dus ik weet niet wat hij ervan gemaakt heeft. Ik had eigenlijk niet gekeken.
Het is niet per se nodig om hem op je hoofd te hebben, hoor. Ik luister mee of alles klopt.
Maar neem maar de...
Hij stond Osdorp.
Keihard, dus het begon heel raar te zingen.
Ah, hij heeft de Os-spatie Dorp.
Ja, nee, ik zei hem tegen Floris van ja, Ruud is nu bij Os. Dus dat gaat duren misschien.
Nee, dat is, gelukkig kom ik daar niet langs.
Nee, maar het verhaal, ja, we zijn natuurlijk niet... Hè, we maken een podcast. Die podcast kunnen mensen morgen pas horen. Op z'n vroeg, dus we zijn natuurlijk niet echt een medium voor live verslag van gijzeling in de Apple Store Leidseplein. Politie massaal aanwezig. AT5 doet dat momenteel wel. Ja, het schijnt inderdaad een over dat diegene die binnenkwam ook geroepen heeft overval. Ja. AT5 riep op een gegeven moment op zijn Twitter dat er ook geschoten zou zijn al bij de Apple Store.
Ja, dat is niet best.
Maar dat vind ik ook.
Maar voor de rest heb ik zoiets van laten we hier zo min mogelijk aandacht aan besteden. Daar hebben die mensen namelijk helemaal geen reet aan als we er aandacht aan besteden.
Nee, dat zeker niet. Ik hoop dat tegen de tijd dat mensen onze podcast kunnen horen dat het goed en wel afgelopen is. En dat,
veilig afgelopen.
Ja, dat de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn vastzitten.
Nou ja, het is beter dan het moederland dat je komt binnenvallen, toch?
Ja, dat is ook een ding. Ja, dat is ook een soort overval.
Ja, maar dat heeft ook geen zin om nou je over te hebben. Want tegen de tijd dat de podcast uitkomt, is het probleem ook al lang opgelost.
Ja, dan is Oekraïne.
Ja, dat verwacht ik niet.
Nee, toch niet? Oh, ik dacht dat het wel in een dagje dat marktje gewas was.
Het lijkt me echt zeer interessant om een keer heel diep in de materie te duiken. Ja, maar wellicht als cold open voor een show die over heel andere dingen gaat, is het niet het meest geschikt.
Nee, ik zoek wel iemand met wie ik het daarover kan hebben. Dus kom je gewoon melden bij ons op Slack, dan gaan we in gesprek.
Ja, dat lijkt me een heel goed plan.
Ja.
Welkom bij Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Floris.
En...
Ruud.
Mijn naam is Julia Nubachs. En als je mij hier hoort, dan weet je het al. Randal, die is weg. Die zit ergens lekker diep in de sneeuw. Met de hele familie en schnitzels en koffie en weet ik het wat allemaal. Dus die having a jolly old good time. En wij runnen nu de show. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Want onze gastnerd van vandaag is Jeroen Horlings. En Jeroen Horlings die schrijft als journalist onder meer voor Tweakers. Maar hij schrijft ook boeken. Heel veel boeken. En altijd met technologie als een haakje. Zoals daar zijn waterstof, elektrische auto's en noem het allemaal maar op. En bovenal is Jeroen mijn collega bij Tweakers wel freelance. Dus dat is altijd een beetje raar. Want soms zit je er ineens wel bij, soms zit je er ineens niet bij. Maar voor mij gewoon een volwaardig collega. Jeroen, welkom bij Met Nerds om tafel.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
De standaardvraag die we tegenwoordig eigenlijk weinig stellen, maar ik ga hem gewoon nog eens een keer gebruiken. Ben jij een nerd?
Ik kan het zeggen. Je hebt al een tijdje niet meer
gedaan. Ja, nee, maar ik weet je, ik host natuurlijk zo één keer in de twee jaar een keer. En dan vind ik het wel leuk om gewoon terug te kunnen vallen op dat soort vaste dingen.
Ik vind dat eigenlijk weer terug moet komen. Dus.
Bring back the question. Maar goed.
Ja, wat is een nerd dan? Hè? Ik heb een bril. Ik heb hem niet op nu, maar dat is een leesbril. Geldt dat? Ik ben opgegroeid met computers om mij heen. Ben gaan programmeren toen ik 8 was. Ik kan solderen. Ben er niet heel goed in. Ja.
Nou, was je ook niet fan van oude computers?
Oude retro computers inderdaad.
Ja, dan ben je gewoon een nerd.
Amiga, MSX. Ja. Okay. Ja, en die probeer ik te fixen. En,
En toch wel een van de autoriteiten als het gaat om elektrische auto's, autonoom rijdende auto's, eventueel op waterstof rijdende auto's. Dus ja, dan moet je toch wel een klein beetje aan de nerdy kant zitten.
Denk het ook.
Daar gaan we natuurlijk straks uitgebreid over praten. En ook over de zin of onzin die thuisaccu's op dit moment zijn. Want heel veel mensen wekken natuurlijk inmiddels wel hun eigen stroom op. Maar kunnen die of verbruiken of laten salderen. Of eventueel opslaan. Maar of dat al zin heeft, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Daar heb je natuurlijk recent ook een artikel over geschreven. Maar ik wil eerst even terug in de tijd. Want de tijd dat kleine Jeroen geïnteresseerd raakte in technologie is al een tijdje geleden. Maar wellicht kun je ons heel even mee terugnemen naar wat voor jou de trigger was. Of misschien de eerste keer dat je jezelf realiseerde van, wacht eens, dit vind ik wel leuk om mee te spelen.
Het begon, denk ik, in dat homecomputer tijdperk in de jaren 80. Toen mijn vader in één keer een ZX81 mee naar huis nam. Kent iemand dat ding?
Good old ZX.
Yep. Het was een niet heel fijn apparaat om mee te werken. Voor die tijd wel heel goedkoop en heel veel.
Dankzij jullie voel ik me nu ineens heel jong.
Ja, goed zo.
Was
dat die met die rubberen knopjes?
Nee, nog niet eens knopjes. Oh. De Spectrum was degene daarna en die had rubberen
knopjes. Ja, die had rubberen knopjes.
En deze had een soort van, hoe net, aanraakgevoelig. Ja, nee, niet aanraakgevoelig, maar het was gewoon helemaal vlak, zeg maar. En tiptoetsen als het ware. Ja, en dat werkte dus ook voor geen meter. En het werkte rampzalig. Had dat maar 1K geheugen, moest je uitbreiden. Als je 16K instopte, dan ging die resetten. Die dus. Maar je kon er wel heel leuk mee programmeren. En dat is eigenlijk toen, en ik was dus toen een jaar of 7, 8 begonnen. En het ging van ZX Spectrum naar MSX en vriendjes met Commodore en PC. En ja, in die tijd probeerde ik een beetje radio's in elkaar te slopen. En dat komt waarschijnlijk wel bekend voor, denk ik. Dingen uit elkaar halen, in elkaar stoppen, hou je wat schroefjes over. En dat werkte nog steeds.
Minstens een paar schroefjes.
Ja, precies.
Met IKEA heb je dat ook dan.
Bij IKEA heb je dat schijnt ook wel met
Lego ook heb ik.
Schreufjes, zeggen ze.
Ja, precies. Zoiets als schreufjes. Nou, dus zo een beetje. En ik ben eigenlijk in die zin al heel vroeg geïnteresseerd in technologie. Maar vooral ook gefascineerd in hoe technologie de mens kan helpen. Want dat was eigenlijk natuurlijk toen. Ook misschien een beetje nerdig. Toen ik op de HAVO zat, heb ik een huiswerkprogramma geprogrammeerd. Ook spelletjes hoor, wees niet bang. Ik heb ook een huiswerkprogramma en daar kon ik gewoon woordjes mee stampen, zeg maar. Dat bestond niet, kant en klaar toen, tenminste, ik had het niet. En het werkt perfect. Dus dat heeft mij echt die HAVO door geholpen, zeg maar.
Het is gewoon een programma dat jou hielp om die woordjes, of te gewoon een spelend leren, zeg maar.
Ja, gewoon in Basic, een programmaatje en dan vul je, weet ik wel, Engels. En dan moest je 100 woorden leren en dan tikte erin. En dan moest je het ook echt intypen en dan kreeg je fouten en dan zag je scoren. En iedere keer dat je dat opnieuw herhaalde, word je score hoger. En dan weet je, nu weet ik het wel, voldoende.
Ja.
Een soort voorloper van de flashcards.
Ja. Nou, mooi mee bezig zijn. Ik ken jou inmiddels natuurlijk als, wat ik net al zei, de autoriteit op het gebied van de onderwerpen die we zo nog gaan aansnijden. En mensen die het weekend zorgvuldig in de gaten houden, die zien jou natuurlijk vaak ook voorbij komen in de video's met over het algemeen daarin in de hoofdrol ook auto's. Ik wil nog één klein dingetje uit je geschiedenis pakken, namelijk hoe zag jouw carrière er eigenlijk uit voordat je intrede maakte bij Tweakers? Want ik heb natuurlijk heel goed kunnen volgen wat je daar allemaal gedaan hebt. Ik ben nog wel, en dit is lullig voor de luisteraars, maar nu I run the show en ik wil het graag weten. Wat deed je daarvoor eigenlijk?
Ook daar heeft technologie altijd een rode draad gevormd. Misschien niet gek, maar het is wel heel divers geweest. Dus ik heb organisatie gegeven die computerles gaf. Sterker nog, ben ik begonnen. Dus ik gaf gewoon computerles aan volwassenen. En dat ging.
Wacht even, jij twijfelt of jij een nerd bent?
je gaf informatica.
Informatica niet het allerhoogste niveau. Dat was voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus die had ik eigenlijk gewoon Word, Excel, Access. Toen nog trouwens Word Perfect. En die kon treien en dat ging ook richting Windows.
Shift F7.
En dat was wel interessant, dat je zag dat je met Excel, maar ook met Access bijvoorbeeld, ontzettend mooie dingen kon doen. Ik heb bij een PR-bureau gewerkt. Ik heb in de journalistiek gezeten, bij verschillende tijdschriften gewerkt, waaronder PC Active bestaat nog steeds. En op een gegeven moment ben ik voor mezelf begonnen. En dat doe ik nu al heel lang. Bijna 20 jaar, denk ik.
Ja, ja, en in die hoedanigheid ben je natuurlijk ook bij Tweakers terechtgekomen. Maar ja. Klopt het nou dat je in eerste instantie ook voor je know-how op het gebied van camera's werd aangetrokken? Want ik weet nog dat we daar ooit ineens super in geïnteresseerd waren. Is inmiddels alweer wat afgezwakt natuurlijk. Zijn andere dingen belangrijker geworden. Volgens mij was dat wel een van de dingen waar jij toen aan boord voor bent gehaald.
Ja, om het cirkeltje rond te maken. Ik had in 2011 met Hardware Info, ons niet bekend. Had ik een joint venture, hadden we samen opgericht. En dat was Foto Video Nu. Dat was echt een website speciaal gericht op camera's. Die kon meeliften op de traffic die Hardware Info al had. Dus dat was we hadden een vliegende stad vanaf dag 1 al vele duizenden bezoekers. En dat ging specifiek over camera's en vooral camera's testen. Want dat werd wel gedaan, maar in de tijdschriften toch. Hè, heb je 50 woorden voor een camera, of die goed of slecht is. En dat is het wel, wat plus en minpunten. Wij willen dat gewoon heel erg uitgebreid gaan doen. En dat hebben we een paar jaar gedaan. Dat liep op een gegeven moment wat dood. Omdat het gewoon heel lastig is om daar commercieel advertenties tegenover te zetten. Zeker in de Nederlandse markt. En daarna kwam ik inderdaad met Wilbert van Tweakers in contact. En die Tweakers deed op dat moment niks met camera's. Dus toen raakte daarover in de praat van wat ja. Mij de bedoeling. En toen ben ik dus camera's voor het Tweakers gaan reviewen.
Ja, en grappig dat dan, want inmiddels is het natuurlijk voor jouw takenpakket bij Tweakers totaal anders. Waarom is dat zo? Waarom doen we geen camera's? Dus doen we nog camera's? Ik heb werkelijk maar geen idee.
Nee, eigenlijk
ken je site, jongens.
Klopt. Eigenlijk is min of meer gewoon besloten, we doen, het is geen core meer. Het zou hier en daar incidenteel nog eens voor kunnen komen. Maar je ziet gewoon dat de cameramarkt ontzettend veranderd is. Ergens helaas, anderzijds gewoon puur logisch. In 2010 bleef dat zijn piek. Iedereen wilde een camera. Iedereen ging digitale spiegelreflexcamera's kopen. Enzovoort. Maar op een gegeven moment had iedereen een camera. En
toen?
Precies, iedereen was voorzien eigenlijk. En toen zag je de markt gewoon weer teruggaan naar normaal, waar we nu eigenlijk zijn. Dus de hobbyisten blijven over. En dat is de reden, want die fabrikanten ook, die hebben dus minder interesse om heel veel camera's te gaan maken. En innovaties met de story. De innovaties zijn er ook wel een beetje uit. Het is nu spiegeloos allemaal. Dus je ziet dat ze zich vooral op high-end richten. En dat is dus vaak het niet betaalbare deel. En je ziet dat camera's in één keer 5 jaar meegaan. Terwijl er vroeger elk jaar of zelfs vaker een nieuwe camera werd aangekondigd. Gaat 1 camera nu 5, 6, 7, 8. Kijk naar Sony mee. Ja. En dat betekent dat je voor Tweakers eigenlijk geen vergelijking meer kunt maken.
Want is het ook niet,
maak je oude en nieuwe camera.
Ja, is het ook niet deels doodgebloed, of doodgebloed is een groot woord. Maar door het feit dat de mobiele telefooncamera's zoveel beter zijn geworden. Als je kijkt naar die computational photography die zo'n pixel introduceert en een soort van DSLR-achtige foto's ermee maakt met bokeh en dergelijke. Ja, dan zit ik mij. Ik heb thuis een A6000 liggen of 3600. Ja, die ligt gewoon weg te stoffen. Want dat ding moet ik meesjouwen en heeft zo'n toeter erop. Ik maak er mooiere foto's mee, maar dit past in mijn broekzak.
Ja.
Dat helpt ook niet, denk ik.
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En dat begon natuurlijk al vroeg. En helemaal toen het moment, voor mij was dat het moment van, ik ben een iPhone-gebruiker. Toen de iPhone 7 kwam, die 2 camera's had. En bij de tweede camera was een telelens. En ontstond ineens die portretmodus. Scherpte diepte was hetgene wat een echte camera onderscheidde van een smartphone.
Ja.
Toen niet meer.
Nee.
Dus inderdaad, dat is absoluut een hele grote reden waarom mensen niet meer willen showen met grote camera's.
Nou, grappig.
Lichtsterkte ook nog wel, hoor.
Wat zeg je voor?
Lichtsterkte ook nog wel.
Ja, sterkte ook.
Nu je het zo verteld, klinkt het allemaal heel logisch, maar toch realiseerde ik me niet dat het op die manier was gelopen. Maar goed, nu ben je dus, wat ik al zei, bezig met meer met voertuigen en dus ook met thuisaccu's. En daar wil ik eventjes in eerste instantie naartoe. We hebben natuurlijk bij Nerds om tafel al vaker over de energietransitie gehad. Onder andere met, hoe heet hij ook weer, Auke Hoekstra was dat?
Auke, die heb ik vandaag nog
Was actief inderdaad op social vandaag. En er is ook veel meer aan de hand. Hè. De dingen die zich nu ontvouwen in Oost-Oekraïne, die hebben natuurlijk invloed op van alles. Zoals daar zijn op termijn eventueel de prijs die wij betalen voor gas vanuit Rusland.
Nou, nu al, hè. We zien nu al dat de prijs voor gas, olie en goud rare dingen doen. Maar ook dat mensen roepen van, er is oorlog. Dan gaan de prijzen omhoog. Weet je wat, dat is goed voor de aandelen van Shell. Dus Shell stijgt. En dat snap ik dus niet. Maar even los daarvan.
Logica en beurskoers.
Nee, klopt.
Die is ver te zoeken.
Ik geloof dat een aap met een dart meer gelijk heeft dan een gemiddelde beurshandelaar.
Er is ooit een onderzoek naar geweest en er zat er niet ver naast in. Nee,
precies, dat bedoel ik.
Maar het is in ieder geval evident dat het anno nu steeds aantrekkelijker wordt om je eigen energie op te kunnen wekken. Nou, dat kan al heel lang. Daar zetten we stappen in. Ik denk dat steeds meer, als je nu een eigen huis hebt.
Je hebt zonnepanelen. Jij weet het.
Ik
nu.
Weet het. Ik heb sinds kort zonnepanelen. Ze doen het inmiddels ook. Dat is ook wel een leuke.
Ook wel nieuw.
Op een gegeven moment lagen ze er. En toen dacht ik, god, het is prachtig 10 zwarte panelen op mijn dak die niets aan het doen zijn.
Ja, die, ja.
Dat, dus dat was een minder periode. Na 3 weken later deden ze het gelukkig wel. Dat was fijn. Ik denk dat iedereen die een eigen huis heeft en de mogelijkheid heeft om dat te doen. Zelfs als je ze niet zelf kunt aanschaffen. Volgens mij zijn er ook allerlei initiatieven waar je ze kunt leasen of huren of noem het allemaal op.
Vaak in combinatie met de gemeente zelfs.
Ja, dus de panelen op je dak leggen, dat is iets wat we waar we inmiddels vrij goed in zijn geworden met z'n allen. Maar dat brengt ons bij de volgende uitdaging. 1, we willen van het gas af. Dus we willen eigenlijk nog veel meer dingen elektrisch maken. En 2, wat doen we als we geen zon hebben? Dan moeten we toch op een andere manier aan onze elektra komen. En daar komen we natuurlijk uit op de thuisaccu. Die niet alleen ons thuis zou kunnen helpen aan een stabielere verdeling van wanneer je je eigen energie verbruikt. Maar ook het energienet zou kunnen helpen. Want we zien ook volgens mij steeds meer meldingen van netwerkbeheerders. Die problemen hebben, grote problemen hebben. Waar dat vroeger natuurlijk veel minder was. En dat komt omdat wij gewoon veel te veel stroom in dat netwerk aan het pompen zijn. En dat kan het netwerk niet aan. Ik zie je moeilijk kijken, Jeroen. Als ik een fout maak in mijn uitleg, moet je me meteen corrigeren.
Nou ja, het komt, dat klopt. Maar het komt vooral omdat wij nu stroom centraal opwekken. Op bepaalde punten staan kolen- en gascentrales bij wijze van spreken. En dat wordt dus decentraal. En dat is heel lastig voor het net. Want in één keer op het platteland, waar dus heel weinig, niet zo'n zwaar net ligt. In één keer worden daar windmolens geplaatst en een park met zonnepanelen. En gaat iedereen in een straat die al misschien 50 jaar oud is, zonnepanelen plaatsen. En dat is wel een uitdaging. Helemaal is ook nog een keer.
Toen moet ik dat zien. Ligt daar dan gewoon een soort van elektriciteitslijntje wat gewoon niet sterk genoeg is, niet stevig genoeg is voor zoveel zo'n. Zo simpel is het eigenlijk.
Bij mij tegenover hebben ze, letterlijk tegenover mijn huis, op 1500 meter, ligt het oudste windmolenpark van Nederland. Dat waren er 20 of 22 uit mijn hoofd. Die zijn vrij recent, een paar jaar terug, vervangen door nieuwe modellen van ruim 100 meter hoog. Maar het vermogen was dermate hoog dat Tennet eraan te pas moest komen om het netwerk aan te passen. En dat is wel serieus. En we zien, ik woon zeg maar in wat meer boerderijgebied. Ik zie telkens meer grote stallen helemaal vol liggen met panelen.
Ja.
En die mensen gebruiken dat zelf niet. Nooit zoveel.
Nee, die wekken dat op. Hè. Die verkopen dat bij de bron en zo.
Eentje van die inderdaad aangesloten was bij Van de Bron. Die heeft de recente 700 panelen vervangen.
Ja, oh, hè?
Je kan me veel vertellen, maar 700 panelen, daar ga je zelf niet verbruiken. Dus die heb je liggen om op te wekken.
Ja.
Daar kan je met je... Zelfs een boerderijaansluiting met 3x63 ampère of wat het tegenwoordig mogen wezen, is gewoon te veel.
Ja, sterker,
dat net is daar niet op bedacht.
En ook boeren die nou zelfs braakliggend land gaan bedekken met zonnepanelen. Dus die,
dat heeft natuurlijk alles te maken met de salderingsregeling die er nu nog steeds is. Jeroen, misschien is het even goed, voordat we naar de thuisaccu zelf gaan, heel even ook alweer de status van die regeling kort te tackelen en hoe die gaat veranderen de komende jaren.
Ja, salderingsregeling die we in Nederland hebben, want in andere landen is dat anders. Die is eigenlijk tamelijk royaal. En klinkt ook wel eerlijk. Namelijk datgene wat je teruglevert aan het net, kost je net zoveel als dat als je het gaat gebruiken van het net. En dat klinkt misschien wel eerlijk, maar dat is het niet per se. En dat komt omdat het elektriciteitstarief opgebouwd is uit meerdere delen. En onder andere energiebelasting heeft en dan nog andere soorten heffingen die erbij komen. Dus als je naar de kale energieprijs kijkt, dan is die bij wijze van spreken 6 cent. Misschien is het nu iets meer geworden tijdens de crisis. Maar in totaal...
Boris schudt heftig, ja.
Voor sommige mensen meer dan anderen, maar inderdaad. En dat is... maar de totale prijs is, laten we zeggen, 24 cent. Dus 6 cent daarvan is dat
werkelijk. Ja, is op het moment iets hoger. Hè?
Ja, bij mij is het
totale prijs is meer, zeg maar, als je nu moet gaan kopen. Hè, dus je hebt nog geen contract, dan ga je failliet. Dat is een groot woord.
50, maar... of ik hoorde iemand die had 70 cent. Ja, dan, dat is
ik heb hoger ook nog wel gehoord. Ja, dus daar word je niet per se gelukkig van. En dat is omdat die kale prijs zo hoog is.
Ja.
Maar ga verder.
En dat komt, om het ingewikkeld te maken, dat komt omdat we nog echt eigenlijk bijna aan het begin van de transitie zitten, helaas. Waardoor wij mede afhankelijk zijn van gas en kolen. Dus stijgt de gasprijs, nou, die is 5 keer zoveel als die een half jaar of een jaar geleden was. Ja, dat merk je dus inderdaad. Dat merk je aan alles. En ook dat is wel weer een reden inderdaad om snel te gaan verduurzamen, meer zon en wind. En om wellicht ook thuis daar serieus over na te denken van hoe komt het voor mij uit om van het gas af te gaan? Want dat is met deze prijzen al heel snel interessant. Ja, maar die salderingsregeling die zorgt dus dat je op dit moment dat kunt terugleveren. In andere landen is dat niet zo. Dan krijg je niet het 100% hetzelfde tarief terug, maar een deel daarvan. En zelfs dat is al vaak rendabel, maar de terugverdientijd is langer. Hè? Dus bij ons is het nu 7 jaar, soms zelfs 6. Dat is geen houdbaar systeem. Vooral vanwege dat wat ik daar straks zei. Dat het dus in plaats van centraal en decentraal wordt. En dat heeft te maken met dat het nu is het eigenlijk vraag gestuurd. Dus die gascentrale, kolencentrale die draait gewoon. En die gascentrale die regelt een beetje met die kolencentrale en kerncentrales. Paf, hier is de stroom. Die gaan gewoon lekker door. Terwijl wij gaan naar een situatie waarbij die stroom die er altijd is, dat wordt minder. En we gaan naar minder flexibele en fluctuerende bronnen, zoals zon en wind. En dat vraagt dus om een ander systeem. Want in dat systeem, en daar hebben we eigenlijk nu al last van, laat staan over 5 jaar. Betekent dus dat wanneer er heel veel windenergie is, nou zoals de afgelopen dagen, flinke storm overal.
Steenrijk zijn we geworden met z'n allen.
Steenrijk.
Nee, die molens stonden regelmatig stil. Want ja,
hard.
Hardwaard is het ook weer niet goed. Dat is wel jammer.
Dat is nooit goed, hè? Dan heb je eens een keer wind.
Ja. Maar in ieder geval op die momenten dat ze wel draaien, dan is de stroomprijs gewoon laag. Op de markt is die stroomprijs dan heel erg laag. En als het zomer is en de zon staat om 1 uur bovenaan de hemel met een blauwe lucht, is de stroomprijs heel erg laag. Wij betalen in principe het hele jaar hetzelfde tarief, tenzij je van een flexibele tarieven hebt. Nou, dat laatste, daar gaat het heen. Flexibele tarieven gaan steeds meer normaal worden. En nou, dat betekent dat die hele salderingsregeling dus op de schop moet.
En per wanneer is dat?
Dat zou al per 2023 moeten gebeuren. Dat is een paar keer uitgesteld. Demissionair kabinet en dergelijke. Ingewikkeld allemaal. Dat lijkt nu te worden uitgesteld naar 1 januari 2024.
En heeft dat met die variabele tarieven te maken? Omdat het zo complex is of zo?
Nee, voor mij echt met de demissionaire status van het kabinet. Dat dit een onderwerp was wat dus controversieel werd verklaard.
Ja.
Waar ze dus niks mee mochten doen. En door dus opgeschoven. En nu is het eigenlijk te laat. Want het moet voor mij door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En
daar kun je
natuurlijk wat over zeggen.
Ja, nou, kijk, en die salderingsregelingen. Ik weet niet in hoeverre jij er eigenlijk in hebt verdiept, Jur. Maar die salderingsregeling die gaat dus worden afgebouwd. En wel langzaam. Hè?
Heel lang.
9% per jaar. En dan vanaf, ik meen, 28% of zo zakt hij wel in één klap door naar nul. Dus het is over een periode van 1 jaar of 7.
Ja, 2031 inderdaad. Misschien zelfs 2032 gaat hij doorlopen.
Ja, dus dat is, nou ja, voor als je nu nog panelen moet gaan leggen, zoals ik, op mijn nieuwe huis.
Dat is fijn.
Ik wil er 40, dus dat gaat lekker.
Ja, ik zou het zeker nu doen, absoluut.
Ja, ik sluit niet uit waar ik nog wel bij gaan leggen.
Het is heel fijn.
Ja.
Ik heb even snel gekeken, want dat kan ik met mijn iPadje. Ik heb in mijn contract nu een kale prijs per kilowatt van net geen 7 cent. Als ik nu een nieuw contract sluit, is die net geen 28 cent. Dus dat is gewoon, dat is de moeite. Als ik dan overproduceer, dan krijg ik die 28 cent terug. Effectief kost 1 kilowatt me opwekken zometeen 6, 6,5 cent. Dus dat is gewoon cashen.
Mm-hmm. Dus wordt dat weggestept tegen je verbruik. Hè? Dus als je...
I know, maar de eerste 10.000 verbruik ik sowieso.
Okay.
En ik geloof de eerste 6 of 7.000 in ieder geval een 3 keer 25 ampère aansluiting vol trappen mag ik helemaal wegwerken. Dus voor mij zou dat gewoon ideaal zijn, want ik verdien die dingen gewoon terug.
Mm-hmm.
En als we dan, maar daar komen we het ook nog later vast wel over te hebben, als ik dan ooit weer elektrisch ga rijden, ja, dan wordt het fijn.
Ja. Maar goed, dan hebben we dus inderdaad de situatie, zelfs met de saldering die afgebouwd wordt, is natuurlijk elk kilowatt dat je zelf opwekt en niet voor het volle pond hoeft in te kopen bij je energiemaatschappij, is ook dan nog steeds voordeliger.
Ja.
Dus, zo kijk ik een beetje naar. En zou het dan niet fijn zijn als je je eigen opgewekte energie niet alleen maar kunt gebruiken als het licht is? Kijk, en dan komen we bij de volgende stap. Er zijn hier nu twee wegen die op kunnen. En aan de ene kant vind ik heel interessant te kijken wanneer is het rendabel om die thuisaccu te doen. Ik denk dat we hier nog heel even moeten parkeren. Want ik denk namelijk dat het ding thuisaccu nog best wel een abstract idee is voor heel veel mensen. Gewoon zo banaal als hoe ziet zo'n ding eruit? Waar laat je hem en wat doet het? Maakt het geluid? Is het er licht? Heeft het RGB? Wat,
Optioneel heeft het RGB.
Kan je hem alleen maar kopen als er ook nog Tesla op staat?
Like crisis,
die hebben een Powerwall.
Nee, maar... ja,
nou, en misschien wel een goede, nog een kernvraag die ik graag zou willen. Wat doet de brandweer op het moment dat het ding in de fik vliegt?
Rennen?
Nou ja...
Nee, ja, daar kan je niet zomaar een blusdeken over.
Nee, precies. Dat schijnt nogal een dingetje te zijn. Dus.
Moet de zuurstof weghalen, ja. Isoleren. Ja.
Ja, dus, maar heb je ze, neem aan dat je juist wel gezien hebt en je weet wat het is.
Misschien heb je er wel eens.
Schrijf het.
Ik heb er geen. Nee.
Maar laat ons kennis maken met.
Ze zijn natuurlijk in allerlei soorten smaken, klein en groot. Dus het is lastig om de echte dimensies aan te koppelen. Maar laten we zeggen, een standaard thuisaccu is circa 1 meter hoog en 1 centimeter of 60 breed. En dat hangt ofwel aan je buitenmuur.
20 centimeter diep?
In 20 centimeter diep. Ja. Dat zit er gewoon, als het ware, die 18 5 cellen in...
Ja, je hebt wel eens... Als je op straat loopt, heb je wel eens van die grijze elektriciteitskastjes op straat staan. In steden heb je ze heel veel. Is dat een beetje qua omvang het
die
idee?
Die kunnen ook gewoon van de Ziggo zijn. Ja.
Ja. Klopt, maar dan een stuk dunner dus.
Die zijn meestal naar een meter hoog, maar ook een meter breed. Maar dan naar 20 centimeter diep, zoiets. Dat, ja. Maar goed.
In ieder geval, dat past meestal, het ligt aan welk huis natuurlijk, maar in principe past dat aan de buitenmuur. En het kan tegenwoordig, hebben we steeds meer technische ruimtes. Nou, daar past het natuurlijk ook wel mooi. Je moet er wel plek voor hebben, niet iedereen heeft dat, uiteraard.
Ja, past niet standaard in je meterkast, want die is niet zo breed.
Nee, in je meterkast, dat wordt wel heel...
Nee, maar als je misschien een warmtepomp ergens in je huis hebt, dan heb je misschien al ergens een ruimte waar dat eventueel bijgehangen zou kunnen worden.
Dan heb je al alle apparatuur inderdaad. Dus dat is een logische plek. En... ik zou zelf denken, maar ik heb hem dus zelf niet. Dus ik heb er geen helemaal verstand van. Maar binnen is natuurlijk de temperatuur veel constanter. Dus dat lijkt mij beter voor akkercellen. Maar buiten schijnt het ook te kunnen. Er zit natuurlijk wel redelijk wat isolatie bij.
Ja, nou, we zeggen natuurlijk net grappend. Wat doet de brandweer als dingen in de fik vliegt? Ja. Ergens vind ik het heel fijn om hem buiten te hebben hangen, denk ik.
Ja, maar je muur die kan ook in fik. Maar laten we wel zeggen...
Er zijn gewoon modellen met verwarming. Dus je kan hem gewoon aan de buitenmuur monteren, zeg maar. En dan houdt hij zichzelf... Hij heeft geen airco erin zitten, dus het kan heel warm worden. Ja. In de winter zorgt hij wel dat het niet te koud wordt. Want zo'n accu
onder een bepaalde temperatuur... Heb je liever buiten je huis dan binnen.
Nee, die snap ik. Maar kijk, maar ook we hadden het net over, als hij in de fik vliegt, dan moet je de zuurstof weghalen.
Dat is buiten lastiger.
Aan de andere kant, binnen daar je voorbereiding voor treffen is heel kostbaar.
Ja.
Dan heb je hem toch liever buiten. Okay. Kun je gewoon met schuim en dan...
Maar hebben we dus een unit en dat is gewoon één groot wit blok aan de buitenkant van je huis of zo? Of?
Wat bestaat uit allerlei accucellen, die heb je weer ofwel in celvorm, die 1650, ofwel in pouchvorm inderdaad. Ja.
Okay, en hoe moet ik het dan zien? Dus dan loopt er een... Je hebt dan een zonnepanelen op je dak, die lopen naar de omvormer. De omvormer loopt eerst naar de accu of eerst naar je meterkast of beide tegelijk.
Hangt vanaf welk merk je kiest?
Dat hangt er vanaf. Kijk, die zonnepanelen werken op gelijkstroom en die accu ook. Dus het zou in die zin handig zijn als dat rechtstreeks is. Maar ik weet niet of dat in de praktijk
staat. Okay. Dus ik heb me er een beetje in verdiept, omdat ik natuurlijk ook aan aan de zonnecellen ga. Je hebt bijvoorbeeld een systeem ik meen dat GrowWatt dat heeft, maar ik weet sowieso dat LG het heeft. Dus die heeft een omvormer waar je een accu aan kan hangen. En die accu heb je dan verschillende groottes van 1,5, 3, 6, 9 en meervouden van 3.
Trouwens, maar ik heb dus onderdelen gekregen van Coolblue, waar ik dan mijn zonnepanelen heb gekocht. Mm-hmm. Waarbij die zei, hier ga je de komende jaren niets in hebben, maar bewaar dit. Want als je ooit een thuishakker wil, dan heb je deze units nodig. Ja. Het zijn gewoon, ik weet niet eens wat het zijn, twee plastic dingen of zo. Ja. En ja, die geven ze je nu al, die moet je dan bewaren. Ik denk, als ik ze kwijtraak, dat ze vast nog wel meer hebben.
Dat je omvormen dan moet gaan.
En teken van, ze zijn er dus al wel op voorbereid. Van op een gegeven moment wil je misschien dit.
Zoals Jeroen zegt, het fijne is dat je zonnecellen, die leveren gelijkstroom, wel op verkeerde voltage en meer van dat. Maar dat is makkelijker dan het eerst omzetten naar wisselstroom en dan weer nog een keertje terug omzetten. Maar je hebt onder andere dus van LG een systeem. Volgens mij heeft GrowWatt ook zo'n systeem. Die kan je makkelijker aan elkaar koppelen. De moeite van, vind ik, van het koppelen van zo'n thuisaccu aan je elektrische installatie is dat dus je weer terug moet van gelijkstroom naar wisselstroom.
Uh-huh. Wat verlies oplevert.
En dat levert verlies op.
Maar ik heb wel het gevoel dat met thuisaccu's een beetje hetzelfde zitten als waar zonnepanelen misschien 15 jaar geleden zaten. Leuk voor een enthousiasteling, maar het is nog niet gemeengoed, zeg maar. Het is nog niet Jan met de pet, die heeft nog niet een thuisaccu staan. Dus en dat heeft denk ik met de prijs te maken. Ik ook op wel de complexiteit. Mm-hmm. Maar er gaat pas dat een groot ding worden op het moment dat die saldering wordt afgeschakeld? Of gaat de overheid daar eerder in subsidiëren om proberen te komen dat de mensen dat thuis krijgen? Wat is het plan daarmee?
Of als de prijs daalt.
Wanneer heb ik zo'n ding thuis staan?
Er zijn een hoop.
Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja, dat is heel grappig, want daar staat dus een artikel over. Op.
Ja, precies. Nou, kijk, en het is nog steeds.
Ik kan even vertellen.
Open antwoord of je er eentje hebt. Dat kan ik namelijk niet garanderen. Misschien zijn er inderdaad allerlei andere ontwikkelingen waar we het ook nog over gaan hebben, die dat toch niet nodig is of toch niet doorgaat. Of slechts kleinschalig. Er zijn allerlei alternatieven. Maar inderdaad, zolang die salderingsregeling er is, is een thuisaccu gewoon echt niet, echt 0,0 in Nederland.
Niet rendabel.
Behalve voor bedrijven. Bedrijven hebben een andere regeling, andere reden, namelijk piekspanning opvangen. Dus als er heel veel apparatuur aangaat 's ochtends, dan heb je een hele zware aansluiting nodig. Als je een stel accu's hebt, dan vangt die dat dus op. Krijg je aansluiting omlaag, scheelt heel veel kosten.
Ja.
Dus De Amazon Arena heeft dat bijvoorbeeld. Dus dat is handig. Maar zakelijk is het op dit moment misschien een optie. En dat wordt wel toegepast. Maar voor consumenten, je ziet ook amper reclames. Is het in Nederland in ieder geval geen serieus...
Wat ik mij ook heb laten vertellen is dat eigenlijk wat je nu op dit moment... wat een gemiddelde dak met panelen eigenlijk oplevert. Ja, veel mensen met corona zitten ze thuis. Ja, dat slurpen ze overdag gewoon op. Dus het heeft ook helemaal geen zin om zo'n ding... Tenzij je inderdaad een heel groot dak hebt. Ja. Maar dat is denk ik ook wel een nadeel.
Ja, maar kijk, het ding is natuurlijk dat je overdag wek je op. Mm. Maar 's avonds en 's nachts heb je je verbruik.
Ja.
Nou ja, dag heb jij veel minder verwarming nodig dan 's nachts.
Nee, dat snap ik wel. Maar wat ik van heb begrepen is dat het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden overdag inmiddels zo hoog is. Deels door corona. Dat het eigenlijk geen zin heeft om dat op te vangen. Want je gaat het toch op slurpen. Of als je een elektrische auto voor je deur hebt staan.
Ja, maar dat heeft natuurlijk veel oorzaken. Hè? Kijk, mensen zijn altijd verteld van ja, je kan wel zonnepanelen neerleggen. Maar je hoeft echt niet meer neer te leggen dan je zelf verbruikt.
Mm.
Ja. Nou ja, precies wat je niet nodig hebt als je zo'n thuisaccu gaat
hebben. Ik heb er zoveel op mijn dak liggen als we erop kunnen. Ja,
ja.
Het heeft geen zin om aan de andere kant iets te leggen. Want er komt...
Nou, ik heb daar dus later nog eens bij nagedacht. Ik heb inderdaad wel zo ongeveer gewoon berekend dat we gaan verbruiken. Dan nog een klein beetje bovenop. Gewoon, ja, weet je wel, om aan de veilige kant te zitten.
Ja.
En dat was het dan. Terwijl nu denk ik wel eens van ja, eigenlijk qua investering had het slim geweest om gewoon volle bak te gaan.
Ja.
Want inderdaad, de komende jaren krijg
veel als het passen.
Ja, dus dat
is waarschijnlijk nog niet.
Ja. En de BTW mag je van mij maar één keer aftrekken.
En je hebt ook
tenzij je nog een keer zakelijk kunt doen.
Dus tenzij het nog een keer zakelijk.
Ja, en ook nog, het is nu op mijn naam gedaan.
Oké, precies. Dan kan op andere naam. Dat ja,
dus het is, maar als je één haar naam hebt en huishouden is er anders.
Maar je hebt waarschijnlijk in dat verbruik heb je ook niet meegenomen dat je een... Of heb je al een warmtepomp thuis?
Nee.
Nee, oké. Dus dat is...
Nee, dus maar ik heb al wel een bedacht, auto. Bedacht van... er is wel wat ruimte om uit te breiden. Dus waarschijnlijk gaan we dat op een gegeven moment nog wel doen. Maar ik had eerst, kijk, het is voor mij natuurlijk ook helemaal nieuw. Dus ik had ook zoiets van... Nou, laat het eerst maar gewoon komen. En dan ga ik lekker mee spelen en kijken en doen. En nu denk je inderdaad wel van... Ja, shit, ik had eigenlijk best wel gewoon... meteen veel meer kunnen doen. En dan was ik ook meteen voorbereid op de situatie die ooit eens gaat komen. Dat er een elektrische auto voor de deur staat.
Die eerste fee, zeg maar, dat ze komen opdraven en je dak op klimmen. Daar ben je gemiddeld zo tussen €500 en €800 voor kwijt. Mm. Dat ze nog een keer moeten komen om nog 4 bij te leggen. Ja, die terugverdientijd, die wordt daar toch heftig door beïnvloed.
Ja, jammer. Helaas kan niet
meer. Dus wie het dat nu overweegt, zou ik zeggen inderdaad. Kijk iets meer vooruit dan nu. Kijk ver 5 jaar vooruit.
Ja.
Ga je iets doen met je gasketel? Ja, nee. Ga je iets doen met misschien elektrische auto's of misschien plug-in hybride auto's? Die natuurlijk ook stroom vergen. Ga je iets doen met niet meer op gas koken, maar inductie? Ja. Indien het antwoord ja is, doe dan liever wat meer zonnepanelen dan...
De inductiekookplaat zitten we maar gelukkig al in meegerekend. Nee,
als ik ons nieuwe huis als voorbeeld mag nemen dan in deze. Wij gaan naar een warmtepomp. De makkelijkste rekensom voor een warmtepomp, hoeveel gaat die verbruiken, is ongeveer als volgt. Er zijn er twee. Eén, de makkelijkste is, wat is je gasverbruik per jaar? Doe die keer 2, dat is het aantal kilowatt dat je gaat verbruiken. Mm. Kilowattuur moet ik natuurlijk netjes zeggen, maar ik kort dat graag af. De tweede is, kijk naar je verbruik in februari, doe die keer 8. Want dan zit je wat nauwkeuriger.
Dat is van voor het jaar, zo ongeveer.
En dan heb je hem voor het jaar. Mm. En die dan keer 2 en dan kom je weer op je kilowattjes uit. Dus dan heb je die. Maar inderdaad, als je elektrisch wil gaan laden, voor je auto wil gaan laden. Je gaat misschien een gezinsuitbreiding krijgen. Je gaat een keer een andere keuken nemen met andere ovens, een andere apparatuur.
Koopt een 8K-televisie.
Koopt een grote televisie, die kan hard gaan. In ons geval, we hebben een
bijgebouwd. 7 die 400 watt trekt.
Al die 85 inches, die gaan hard.
Eindelijk een PC die Crysis kan afspelen.
Ja, precies.
Ja. Nee, kijk,
does it run Crysis?
In mijn geval, wij hebben de luxe situatie, maar ik woon ver buiten de Randstad, dus dan zijn de prijzen wat beter. We hebben een huis, we hebben een schuur en we hebben nog een bijgebouw, wat bedoeld is voor kangeroebewoning. Alle drie hebben hun eigen cv-ketel. Het onderhoud van 3 cv-ketels is niet goedkoop.
Nee.
2 daarvan gaan we vervangen door eigenlijk gewoon hete luchtverwarming. Ja. Omdat het gewoon te kostbaar is om een hele grote, echt 16 kilowatt warmtepomp aan te leggen. Ja, dat verbruik, dat moet je ook allemaal meetellen. En dan heb je onze eigen verbruik ook nog. Dus weet je, ons standaard verbruik zo meteen tussen de 10 en 12.000 kilowatt per jaar. Ja, dan heb je gewoon een berg panelen nodig hoor.
Ja, absoluut waar. En de ene warmtepomp is ook de andere niet. Hè? De goedkoopste versies kunnen alleen maar verwarmen en niet koelen. Maar
voor meeste mensen genoeg?
Voor meeste mensen is genoeg. Toch is dat, dit koelen is een beetje overkill in Nederland inderdaad. Toch zijn er wel een paar zomers geweest waar ik daar wel gebruik van gemaakt heb. Ik heb er namelijk ook eentje.
Mm-hmm.
En als je dan toch overcapaciteit van je zonnepanelen hebt, is dat op dat moment niet zo erg. Want dan krijg je dat echt niet op.
Ik wil even terug naar het opslaan. Hè? Want we hebben het natuurlijk over heel veel geld verdienen. Vooral jullie. Ik iets minder. Maar
je moet eerst heel veel geld uitgeven. Hè?
Volgens mij zit eigenlijk in scheiding.
Ja, precies. Dat is de goede kant.
Dat is de kant met geld. En deze is gewoon...
Even nog even heel concreet. Want je zei het net al. Het is nu eigenlijk niet de moeite waard als je in Nederland woont. En je wekt je eigen energie op om dat nu op te slaan. Want nou, salderen, et cetera. Hoe ver weg is dat punt volgens jou nog? Wanneer dat wel gaat lonen? Even nog los van of er tegen die tijd een beter alternatief is. Daar komen we inderdaad zo nog op. Mm-hmm. Maar waar zou dat ongeveer zitten, dat punt?
Dat zou zitten op 2026, 2027. Als we afgaan van de afbouw van de huidige salderingsregeling. En er iets gebeurt met subsidie. En afhankelijk van het subsidiebedrag kan het ook wel eerder zijn. Want de netbeheerders zeggen, nou, die pleiten daar namelijk voor. Die hebben daar natuurlijk ook belang bij voor de bezwaring. Dan zou het misschien al 2024, 2025 kunnen zijn. Maar dat zijn wel de early adapters.
Als je zegt subsidie, dan betekent het dus heel simpel. Jij hebt een eigen huis, jij wil zo'n ding. Overheid gaat subsidiedingen regelen, want er moet meer opslagcapaciteit komen van Liander en de andere beheerders.
Die subsidie moet dan ook meer zijn dan alleen de BTW, anders ga je met prijs niet uitkomen.
Ja. Wat kost zo'n ding, ruwweg?
Hangt vanaf, wat voor merk wil jij?
Hoe groot het moet zijn.
En hoe groot moet het zijn?
Alles bij elkaar, €10.000.
Zo'n Tesla Powerwall moet je ergens rekenen, daar. 10, 12, 12.500 euro.
Ja, dat is wel echt heel duur.
11 kilowatt of zo?
14
kilowatt, ja. Dat is best wel serieus hoor.
Dat was duur, ja.
Denk ik meer dan het gemiddelde huishouden nodig heeft. Maar daar zijn hele verhalen over te vinden. En dat terugrekenen, dat lukt mij niet.
Dat moet wel heel erg gesubsidieerd worden, omdat...
Ja, er wordt gesproken over 30%. En dat kan natuurlijk niet voor iedereen uit, inderdaad. Nee.
En dus wat is het alternatief? Wijkaccu's.
Ja, het lastige is ook nog een
hou je
keer...
het wel, maar buiten de huizen, hè, als het dan ooit in de fik vliegt.
Ja.
Heb je een mooie kampvuur in het midden.
Eén keer onderhoud en één keer aanleggen.
Ja, dat vooral.
De voordelen zijn heel simpel. Ja. Je hebt het inderdaad niet meer direct naast je huis staan. Er hoeft maar één keer een heel groot ding neergezet te worden. Dat dan gefinancierd kan worden door heel veel mensen tegelijk. Mm-hmm. Die daar gebruik van kunnen maken. Die daar allemaal op aangesloten worden. Wat in mijn optiek in ieder geval meteen al logischer klinkt dan iedereen een apart gek ding aan de muur.
Als je het grote plaatje bekijkt. Macro, dan is een buurtaccu eigenlijk veel logischer, want dan profiteert de hele wijk ervan.
Mm-hmm.
Dat komt dus echt de stabiliteit van het net ten goede. Je kan echt peak shaving doen, op drukke momenten uit de accu leveren, op overtollige momenten die stroom daarin leveren. En je kan nog veel meer slimme dingen doen. Elektrische auto's laadpalen voor maken, bij wijze van spreken. Tegelijkertijd zijn er ook wel wat incentives, helemaal met subsidie, voor thuisaccu's, maar dan niet dat iedereen die gaat hebben. Want je kunt namelijk speculeren op prijsschommelingen. Als wij flexibele prijzen gaan hebben, en die bestaan nu al op de markt, dan weet je nu al de dagprijzen van morgen. En dan weet je dus als het heel hard gaat waaien of er heel veel zon gaat schijnen, dat de prijs dan heel laag is. En dat je dan dus de energie kan inkopen voor je thuisaccu. En maar, die laat ik hem doorverkopen.
Maar stapt waarom zou een netbeheerder bijvoorbeeld dit niet gaan regelen? Ik bedoel, voor hun is het A, het brengt stabiliteit. En B, ze hebben waarschijnlijk meer grip op
de Cunia.
Ja, pecunia,
ja, dat vraag ik me af. Ik denk dat voor hun, omdat zij het grootschalig waarschijnlijk kunnen aanschaffen en implementeren, dat het voor hun waarschijnlijk juist beter is om dat te doen. En zij kunnen natuurlijk ook die subsidie opstrijken.
Maar zij hebben toch met veel meer variabelen van doen dan wij beseffen, joh.
Ja,
ongetwijfeld. Maar nogmaals, ik denk dat voor een netbeheerder om die pieken op te vangen en meer controle te hebben over wat ik in een wijk bijvoorbeeld wegzet.
Dat kan toch NN?
Want kan en.
Netbeheerder kan het doen, maar ik heb dan nog...
Nou, dat het valt me zo op dat... die panelen, dat was in het begin altijd heel erg van... dat is een individuele actie.
Mm-hmm.
En nu wordt het collectief heel gedreven. En ik geloof dat nu zelfs een regeling komt, geloof ik... dat een gemeente kan gaan verplichten dat je zonnepanelen, geloof ik, op je dak gaat krijgen. Zoiets hoorde ik.
In ieder geval bij nieuwbouw. Ja.
Ja,
bij nieuwbouw moet je aan bepaalde waarden voldoen.
Ja.
Isolatie enzovoort. En zonnepanelen is
een verplichting.
Ja. Daarvoor heb je
bestaande huizen.
Precies, die twee paneeltjes zitten
er één zelfs.
Ja. Ja.
Dus dat is heel erg. Dat is eigenlijk van een individueel naar een heel collectief deel is dat gegaan. En nu ligt het weer heel erg bij de mensen, zeg maar. Van nou, je moet dan enorm gaan zitten investeren. Terwijl ik juist denk van ja, iedereen heeft er toch baat bij dat het netwerk dat niet overbelast raakt tijdens zonnige dagen en dergelijke. Dus ja, waarom kan een netbeheerder bijvoorbeeld dat dan niet oppakken? Dat vraag ik me dan af.
Maar een van die redenen is een redelijk saaie. Dat is namelijk, ze mogen het niet. En dat komt omdat de netbeheerders zijn onafhankelijk in Nederland. Dat is een andere situatie, moet ik zeggen, dan het in het buitenland vaak is.
Mm-hmm.
En die netbeheerder mag dus zelf geen actie ondernemen om ergens accu te plaatsen. Hè. In Australië doen ze dat wel. Ja. In Curaçao doen ze dat ook.
Maar al dichterbij, onze zuidenburen, die hebben de saldering volgens mij ook al nagenoeg afgeschaft. Hoe gaat het daar dan?
Maar daar was de regeling heel anders ook, toch?
De regeling was daar ook heel anders inderdaad. Dus dat was sowieso minder aantrekkelijk.
In Nederland, ik verbeter me als ik dit verkeerd heb. Maar in Nederland is het zo dat je de prijs per kilowatt die je betaalt aan je energieleverancier, inclusief belasting en dat soort spul, moet betalen. Maar exclusief de transportkosten. En in België kreeg je die er wel bij, meen ik.
Ja, en hoe het is of hoe het gaat worden in ieder geval van volgend jaar, is dat ze gaan kijken naar wat jou, eigenlijk een beetje net zoals bedrijven, dus kijken naar een soort van piekbelasting in een uur. En op basis daarvan krijg je dus een bepaald...
Net als traffic online, zeg maar. Met dat 95% geneuzel.
Ja. Zoiets. En met een thuishakje kun je dat dus wel reduceren.
Beetje sturen.
Ik echt gek op België. Vooral op goede leliekens en zo. Maar ik vind het een beetje...
Heel specifiek.
Ik vind het... Ja, dat was een van mijn eerste crushes. Even persoonlijk. Sorry. Maar ik vind een beetje dat we hak op tak gaan. En ik wil nog heel even naar de thuisaccu.
Ik schrijf mijn mond aan.
Want ik heb namelijk vragen. Ik heb vragen over de thuisaccu. En dan de buurtaccu. Daar waren we gebleven.
Ja.
Ik ben namelijk een Nederlander. En stel nou dat ik heb 40 panelen op mijn dak. 40 MF-ing panelen, vriend. Ja. 40. Stel je dat voor. En mijn buurman, hele goede, aardige, vriendelijke jongen, heeft er 10. Hoe voorkom ik dan dat hij meer uit die buurtaccu haalt dan ik, terwijl ik er veel meer in stop?
Nou, daar zijn hele handige IT-systemen voor.
En dat is gewoon een computer gestuurd. Ik kan, als ik met 10 daar, dan kan ik gewoon. En dat valt niet te trikken. Want ik ben een Nederlander. Als ik het kan trikken, doe ik dat.
Ja, nee, zeker.
Valt dat een soort van verbruiksmeter.
Ja, ja.
Iedereen heeft zijn aansluiting op dat ding. En die kan dus gewoon meten hoeveel lever je aan, hoeveel neem je af.
Ja. Oké, en als de wijk meer vraagt van het ding dat die heeft, dan ga je gewoon als wijk terug naar levering vanuit het grote
net.
Ja, klopt. Ja. En er bestaat een wijk in Voorhout, waar ik 2,5 jaar geleden geweest ben. Die waren echt heel vooruitstrevend. Allereerst waren die huizen voldeden aan de norm van 2030. Dat was heel vooruitstrevend. Maar die hadden allemaal een thuisaccu. Maar dus niet zozeer alleen voor eigen gebruik, maar die waren onderling verbonden. Zoals inderdaad, dus dat is eigenlijk, is daardoor een soort van
smart grid
geworden inderdaad. En een buurtaccu.
Waarom doen we dat dan niet op veel meer plekken?
Ja, in die wijk is daar dus blijkbaar initiatief voor geweest. En van de resultaten.
Ongetwijfeld moet je dan allemaal hetzelfde merk hebben.
Ja,
als je een wijk neerzet, dan kan je dat doen, weet je wel. Maar achteraf wordt dat natuurlijk heel ingewikkeld.
En er zijn nogal.
De meeste huizen die we hebben zijn toch echt al bestaand en niet in aanbouw. Daarbij het drijft de prijs van het pand natuurlijk heftig op. Ja, een accu neer moet zetten van, stel dat je die kunt inkopen voor zeg de helft. Hè? Dus 5,000-6,000 euro inclusief installatie. Komt er toch 5,000-6,000 euro op de huis erbij.
Ja, wordt dat als meerwaarde gezien in het huis?
Tuurlijk. Waarschijnlijk niet zoveel, want de meeste mensen begrijpen niet zo goed wat je ermee kunt en wat je voordeel is.
Nee, die voeren er geen waarde aan.
Ja. Ja.
We zitten nu nog voor die curve, toch?
Ja zeker. Ja. Maar dat systeem, dat zou dus misschien iets voor de toekomst zijn inderdaad. Maar je hebt dus thuisaccu's, buurtaccu's, commerciële partijen die daartussen gaan zitten en die ook ergens
collectief inkopen.
Precies. Ja. Ja.
Nou heb je natuurlijk in de zomermaanden, denk ik dat dit heel makkelijk te regelen zou zijn.
Mm-hmm.
En als je een flink grote buurtaccu neerzet, dan kun je misschien wel, geen idee, maar misschien kun je genoeg bij elkaar sparen om de donkere wintermaanden door te komen.
Nee.
Maar wat is het? Oh, kijk, daar gaan we zo. Daar wilde ik even naartoe. Want je hebt al een aantal keer gezegd, we moeten van centraal opgewekte stroom naar decentraal opgewekte stroom. Wat voor problemen ontstaan er op het moment dat we inderdaad straks... Stel dat we allemaal zeggen, buurtaccu wordt het. Dat gaan we doen. Subsidie, aanleg, prima. Wat gebeurt er als we gewoon daaruit op een gegeven moment met z'n allen niet meer genoeg stroom hebben, maar eigenlijk wel gewoon gewend zijn om daar een heel deel van ons stroom vandaan te halen?
Nou, dat is onderdeel van de uitdaging van de energietransitie inderdaad. In 2050 moeten we daardoor zijn. En dan heb je dus... Allereerst heb je een enorme overcapaciteit aan zon en wind nodig. Zeker wind, omdat je dat dus op alle momenten hebt. En ook in de winter, zoals nu. Ten tweede moet je dus andere backup manieren hebben. Dus waar accu's er één van zijn, maar het is echt een schakeltje in het grote geheel. Denk ook aan waterstof. Wat je, als je echt overcapaciteit hebt, praten we echt over heel veel jaren vanaf nu. Hè? Als je overcapaciteit hebt, kun je dat produceren, opslaan onder de grond en wanneer het weer nodig is te uittrekken. Je zou zelfs nog kunnen overwegen om nog een oude gascentrale in 2050 niet te sluiten, maar die echt als backup open te houden. En met CCS, zodat er geen CO2-uitstoot is. in gebruik nemen bij een periode van hele lange donkerluwte. Maar dan hebben we het echt over een week of langer. En dat komt niet heel vaak voor. Maar het komt voor.
Donkerluwte. Dat is donkelflauwte.
Donkelflauwte.
Ja, ja. Oké.
Okay, ja, wat is dat? Wat houdt dat precies in, donkelflauwte?
Donkerflauwte is dus inderdaad het moment dat er dus geen zon is. En geen wind. Maar je hebt wel energie nodig. En dat woord is eigenlijk donkerflauwte uit Duitsland. Omdat ze daar natuurlijk al wat eerder waren met de energietransitie.
Dat is vaak donker.
Nee, ja, dat ook.
Kijk, in de winter heb je gewoon minder opwek.
Ja,
70% van je opwek vindt plaats tussen...
Zonnepanelen?
Zonnepanelen, sorry. 70% vindt plaats vanaf volgens mij eind april tot en met ergens in september. En de rest is allemaal maar 30%. Ja. Dus in de winter heb je minder zon. Als het dan ook nog een keer niet echt waait, een week lang, dan heb je gewoon te weinig opwek.
Ja. Ja.
Dan moet je dus inderdaad terug gaan grijpen naar een andere methodiek dan... Nou ja, en dan kan je naar hydro, maar dat hebben wij in Nederland niet. Dus je moet naar een opslag. Of je moet het uit het buitenland zien te halen.
Ja,
ja, daar kunnen we nog hele gesprekken over voeren, maar laten we dat niet doen.
Dus je zou zeggen in een soort van toekomstvisie, maar het klinkt makkelijker dan het klinkt makkelijker dan het is, denk ik. We hebben natuurlijk Europa breed moeten we kijken. Dus als wij zonnepanelen gaan plaatsen, is het heel fantastisch dat wij dat in Nederland nu doen. We zijn nummer 1 in Europa, hè, met zonnepanelen per hoofd van de bevolking. Eigenlijk is dat natuurlijk heel erg gek.
Is dat sinds dat ik 10 panelen heb bijgelegd?
Sinds jou, dit jaar is dat
druppel, jongen.
Ja, dat dacht ik wel. Dat weer gewonnen.
Nou, bedankt. Ja.
Maar eigenlijk wil je die panelen, is het logischer om die in Spanje en Griekenland en Italië te hebben staan. En vooral wind bij ons. En wanneer er dus weinig wind is, maar veel zon, dat we dan dat kunnen uitwisselen.
Mag ik daar, want ja, ik snap dat wij wind hebben, maar wij hebben ook één ander dingetje niet. Dus dat we vrij weinig vierkante kilometer of kilometers hebben hier in het landje. En woonkernen zitten vrij dicht op elkaar. Windmolens te dicht bij een woonkern. Daar krijgen mensen last van. Je verkloot je uitzicht permanent.
Ik vind een kolencentrale ook niet heel mooi, eerlijk gezegd.
Nee, dus dat ook niet. Maar dan heb ik liever dat we gewoon meerdere velden volleggen met zonnepanelen... dan dat je daar windmolens neerplaatst. Dus ik vind een windmolen, als je dat doet, prima. Hè, maar je moet niet,
nu heel veel
moet niet hier windmolen neerzetten, zodat ze in... in Frankrijk daar...
Nee, dat snap ik.
Maar Jeroen heeft het nu over Europa en ik kijk... ik ben geen specialist op dit gebied, maar ik kijk veel liever naar hoe kunnen we het zuidelijk halfrond met het noordelijk halfrond verbinden, zodat op het moment dat zij zon hebben, dat wij daarvan kunnen genieten en andersom, zodat je daar kunt gaan nivelleren. Maar daar zijn al die systemen echt nog niet klaar voor.
Dus ik denk dat gaan nog te veel verloren ook in het transport.
Dat valt heel erg mee.
Ja.
Maar je hebt wel veel.
Dan heb je het over een paar procent.
Maar waarom? Ja, oké. Okay. Maar wij halen bijvoorbeeld niet. Halen wij energie uit Noorwegen bijvoorbeeld met hydro-energie en dat soort dingen?
Alle energie uit Noorwegen,
Maar of worden alleen maar de certificaten verstuurd?
Dat is
weer een hele
andere... Gewoon per post.
Nee, maar weet je wat het is? Die netwerken zijn aan elkaar gekoppeld. Dus er wordt, dan wordt er gewoon het netwerk aan elkaar gekoppeld. En als er vragen zijn hier in Nederland en in Noorwegen maken ze meer... Ja, dan komt het heus wel een keer bij elkaar uit. Maar uiteindelijk, al die systemen zijn aan elkaar gekoppeld. Dus die Noorwegen
Maken
stiekem ook onze kolen en gas.
Ja, oké. Okay. Dus dat gaat ook echt wel tussen landen heen en weer.
Nee, maar ik bedoel, daar kun je niks aan doen. Omdat dat is, je kan niet bepalen welke kant elektronen opgaan.
Ja. Mm-hmm. Ja. Jeroen, ik denk dat we de conclusie wel kunnen trekken... dat we de eerstkomende paar jaar thuis niet per se onze eigen energie op hoeven gaan slaan. Maar er is één kleine uitzondering op die situatie. Want volgens mij kun je een ding op vier wielen naast je huis neerzetten... en daar eventueel toch nu al wel op een manier dat het ook nog wel een soort van loont... je energie... op te slaan. Ik zou zeggen, kop jij deze voorzet eens even vakkundig in.
Ja, en dan komen we toch weer op die elektrische auto's.
Ja, want daar gaan we inderdaad nu ook meteen ook een beetje naartoe.
Jo. Ja, precies. Want daar gebeurt heel veel op die markt. Hè. Dus daar kan ik gewoon een uur over praten.
Mooi, dan ga ik nu niet bier drinken.
Nee. Ik blijf zitten.
Dat ga ik niet allemaal doen. Maar in dit kader inderdaad. We hebben dus een ding op vier wielen. Die hebben tegenwoordig best wel fatsoenlijke accu's. Hè. Mooi bereik allemaal. Dat de meeste mensen die rijden echt niet hun accu leeg elke dag. Die hebben dus overcapaciteit. En dat is maar goed ook. Want dan kan je die voor langere ritten wel weer gebruiken.
Het is ook heel vervelend om de straat in te rijden met 1%. Dat je denkt...
Dat doet Vincent Emmers wel eens schijn.
De straat, dan ben je misschien al blij, maar...
Ja, precies. Ja, dat klopt.
Ja, onderweg kan je ook laden, joh.
Ja, dat kan goed, heel veel maken.
Overcapaciteit inderdaad.
Overcapaciteit in je auto.
Je hebt dus een auto, die heeft een enorme accu. En er ontstaan nu al initiatieven dat er nieuwe modellen komen. De Kia EV6, de Hyundai Ioniq 5.
Ioniq 5, ja.
Die hebben gewoon stopcontacten aan boord. Hoe logisch is het dat een elektrische auto stopcontacten heeft? Waarom hebben andere merken dat niet? Ik heb het aan ze gevraagd. Moeilijk verhaal blijkbaar. Maar het kan. Technisch kan het gewoon. Hmm. Wat je daarvoor nodig hebt is een bidirectionele lader. Eentje die niet alleen accepteert dat je de stroom inzet, maar ook dat je de stroom er weer uithaalt.
Ja.
Dan is je auto dus een rijdend stopcontact. Dat is als je kan.
Ah ja, een rijdend accupakket.
Een rijdend accupakket, ja. Energiecentrale.
Gewoon een powerbank, maar dan met wielen.
Een hele grote powerbank inderdaad. Nou ja, op vakantie, ik droom daar wel een beetje van hoor. Op vakantie, in the middle of nowhere, een meertje in Zweden of zo. Dan sta je daar, er is geen stroom in de buurt. Maar ja, jij trekt eventjes die 65 inch tv uit de kast. En sluit hem gewoon allemaal een stopcontact. Want het kan.
En nou, 65 is wel groot voor achter in je auto, weet je wel. Maar
ja, oké, een beetje overdreven. Maar alles wat je bonenmachine, whatever, alles.
Jij hebt hele hoge standaard als je naar het strand gaat.
Een verwarmingsdeken.
Ik ga naar het strand en ik neem mee een handdoek. Misschien een sixpack met bier. Hij komt aanrijden, flatscreen, bonenmachine.
Ja, nee, hij wil zijn Rivian met zo'n
en niet te vergeten,
hele keuken erin.
Oh ja.
Niet te vergeten natuurlijk, je cirkelzaag.
Want de cirkelzaag, die is belangrijk.
Maar goed, moet je anders aan het strand doen.
Ja,
met al dat hout, ja precies. Drijfhout.
Tweakers Chainsaw Massacre.
Ja.
Lekker, jongen. Nee, maar je schetst inderdaad een soort van ideaalbeeld. Je zegt ook, er gebeurt heel veel in die markt. Nou is het volgens mij niet per se zo dat elke elektrische auto die je nu ziet rijden, de Model 3's, weet ik het wat, allemaal geschikt zijn om op die manier uit te wisselen, toch?
Nee, helaas niet, inderdaad. We zitten echt in een omgang dat wel, dat kan ineens volgend jaar kan iedereen dat gaan doen. Kia doet het dus, Hyundai doet het dus met één model. Ik moet wel bij zeggen, die modellen zijn nog niet 100% klaar ervoor. Die kunnen dus wel terugleveren naar stopcontacten. En je kunt een andere elektrische auto mee opladen als je het echt graag zou willen. Je kunt ze nog niet officieel aan je huis aansluiten. Want dat is op dit moment werkt dat in pilot voor. Dus in Utrecht is er een pilot waarbij dat wel gebeurt.
Mm-hmm.
Maar daar is toch wat alleen al aangepast. Het heeft ook te maken met certificering van laadpalen en van die auto's. Dat het allemaal veilig is en mag.
Mm-hmm.
Maar zeggen zij, dat hebben ze wel aangevraagd. Dus dat gaat gebeuren. Volkswagen, gisteren, busje aangekondigd. Die gaat het ook ondersteunen. Sono Sion komt eraan. Die gaat het ook ondersteunen.
Wat is de incentive voor de autofabrikanten om dit te doen? Gewoon simpelweg omdat mensen er behoefte aan hebben. Er is vraag, dus zij maken aanbod.
Goeie vraag, want die behoefte is er niet echt. Omdat mensen eigenlijk niet weten dat waarvoor dit nou heel handig is. Maar
ze creëren aanbod en hopen dat de vraag daardoor ontstaat.
Nou nee, ze zijn juist redelijk terughoudend. Want ik heb ook dit verhaal geschreven over hoe zit het met de toekomst van vehicle to grid en auto's. Ja. Wat hebben we het over? De autofabrikanten zijn redelijk terughoudend. Dat ja, je gebruikt die accu meer dan nu. En hoe zit het dan met de degradatie en slijtage?
Ja.
Wat je meer verbruikt is overigens relatief weinig hoor. Het is niet dat die hele accu leeg wordt getrokken wanneer ik wit dat graag wil. Maar het wordt meer gebruikt, inderdaad. Dus allemaal mitsen en maren. En heeft de consument er behoefte aan? Nou, die consument kent dit nu niet. Heeft het dus nu ook geen behoefte.
Het is op de helft van de tijd helemaal niet duidelijk. Wij gingen thuis in de Skoda Enyaq rijden. Nou, dat wist ik al dat die niet ondersteunde. Maar mijn vrouw die was bijvoorbeeld aan het kijken naar een Ioniq 5. Maar dan was het weer. Alleen dat model ondersteunen dan vehicle to grid.
Ja.
Ja, en dan moet je ook maar 40 white papers moet je induiken om dan ergens een zinnetje te vinden. Oh, maar dat en alleen maar het duurste model met alle opties eraan, dan pas krijg je.
Ja, en in combinatie met lader geleverd ook door.
Bla bla bla. Bla
waarschijnlijk,
ja.
Want dan
dus veel te lader is niet geschikt inderdaad. Nee. Klopt. Dus dat soort
tech. Maar dit is dus iets wat er aan zit te komen. En ja. Ik weet echt niet, want ik heb een tijdje Tesla gereden, een fantastische auto, echt waar. En ik rijd nu een 14 jaar oude Mini, ook een hele leuke auto. Maar volgens mij starten die accu's allemaal zo'n beetje rond de 25 kilowatt of zo voor de kleinste autootjes. En het loopt heftig hard op. Rivian heeft het nu over 200 kilowattuur of zo. Maar 25 is al heel veel. Eigenlijk is het heel veel. We hebben het net gehad over thuisaccu's. Zijn we nou 12 kilowatt.
Ligt aan de grootte van de auto.
Echt heel veel.
Ligt wel aan de grootte van de auto. Ja, wat mij opvalt is dat de meeste EV's
ja, op
die wat breder op de weg staan. Veel zwaarder.
Een gekke Mazda na met dat bereik van, wat was het? 120 kilometer of zo. Dat sloeg helemaal nergens om.
Nu zijn we inderdaad redelijk ver. Maar, wil je nog iets zeggen, Floor?
Ja, nee, ik wou eigenlijk weer terug. Kijk, dus je ziet dat je een thuisaccu kunt kopen. En die is dan, zeg even, tussen de 3 en 14 kilowatt. Mm. Waarbij 14 echt wel heel veel is. En bijna niemand zal dat ooit goed kunnen gaan gebruiken. En dan heb je een auto voor de deur staan. Die heeft 2, 3, 4, 5 keer dat aan vermogen.
En die heb je toch al als je die eenmaal gekocht hebt.
Ja, maar jij zegt het is eigenlijk een soort latente behoefte. Mensen weten nog niet dat ze dit willen.
Ja, misschien is het ook niet altijd even handig.
Ja, toch?
Ja, eigenlijk wel.
Want dat ding, meestal hang je dat ding s'avonds aan je lader om de volgende dag weg te kunnen rijden. Uh-huh. Maar nu hang je hem, als je hem aan de lader zet, dan trek je huis eerst je accu leeg.
Ja,
misschien niet wil.
Laat je hem op de zaak.
Ja, maar de vraag of dat lang genoeg is. Hè? Want sommigen die laden niet al 11 kilowattuur, is geloof ik de snelste laadmogelijkheid. Ja, er zijn nu geloof ik die 22 komen, maar de meeste die leveren 11.
Ja, ja.
Ja, daar ben je met de meeste accu's ben je wel even bezig. Dus de vraag is ook of dat dan wel zo handig is.
Oh, nee, hoor. 6 tot 8 uurtjes heb je dan genoeg aan. Dus als jij...
Ja, tenzij je huis het nog een keer gaat leegtrekken.
Maar je huis die heeft de meeste energiebehoefte tussen, laten we zeggen, 5. En...
Ja, oké. Okay. Ja, dus dat, gaat dat is slapen en dan kan die slurpen. Ja, ja.
Is voldoende.
Nou is dat natuurlijk een van de dingen die we zien. Maar je zegt al, het is nog heel mondjesmaat, heel klein. Ik wil nog heel veel breder de EV-markt op. Want daar, die volg jij natuurlijk ook op de voet. Wat zijn nu een beetje de hot topics? Ik wil zo ook in ieder geval even praten over het prijsniveau. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Maar we zien dus inderdaad het terugladen naar het huis. Dat is een van de dingen. Wat zijn de andere hot topics op dit moment in die markt?
Ja, diverse veranderingen. We hebben natuurlijk nog steeds over bereiken. Wanneer is het genoeg? Maar iets technisch, los van... Die stopcontact die ik zelf heel erg interessant vind, is dat er ook weer diezelfde Hyundai en Kia samen met Porsche en Audi heel vooruitstrevend zijn geweest en met 800 volt accu's op de markt zijn gekomen. Normaal is het een 400 volt systeem. Mm-hmm. Zij zetten dan die packs in serie en dat weer parallel, waardoor je dus in één keer 800 volt hebt. En dat heeft als voordeel dat je dan dus dunnere kabels nodig hebt, dat je in feite sneller kunt laden. Dus we hebben het over, wat is nou de ideale elektrische auto? Nou, een bepaalde accu heb je nodig voor een bepaald bereik. Maar dat snel laden, als je tenminste echt lange afstanden rijdt, is eigenlijk minstens zo belangrijk. Dus, want als je een kleine accu hebt, maar je kunt heel snel laden. Ja. 10 minuten.
Ja, want alle elektrische rijders die zeggen allemaal, ja, het is een way of life. Je moet gewoon, je gaat je koffietje drinken, je haalt even wat eten. En als je terugkomt, is je auto gewoon vol. Het is allemaal niet zo erg. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, als je lang wil rijden, wil je niet elke keer 20 minuten ja, of een half uur. Dat is het verhaaltje.
Nee, dat snap ik. Maar kijk, we hebben hier toen, we hebben Felix hier gehad, weet je nog?
Was ik erbij?
Weet ik eigenlijk niet. Maar die doet ook veel met EV's. En die zei ook van, kijk, eigenlijk, je moet niet wachten met... Als je gaat rijden, moet je niet wachten tot je op 10% accu zit. Want dan heeft die eerste 15% die hij erbij moet jackeren, zeg maar, die gaat niet op volle tempo. Dus je wil 25% in je batterij hebben en je wil hem laden tot 80, 85%. Want dan kan je op vol tempo laden. En dan kan je dus eigenlijk in een, meestal is dat een kwartiertje of zo, hooguit een keer 20 minuten... kan je zeg maar 55-60% van je batterij voljekkeren.
Maar
in een kwartier.
Als je straks kan snel laden, dan kan het in
harder.
Hoe snel kan het dan? Niet zo genuanceerd doen.
Oh oké. Okay. Volgens de laboratoriumtest gaat het richting de 5 tot 10 minuten, zeg maar.
Kijk, dat bedoel ik.
Ja, ja,
dat is gewoon, als jij in zo'n Dodge Ram een groot geval moet voltanken met Dinosap, dan ben je net zo lang bezig.
Nee, maar kijk, die snap ik. Maar ik zie daar...
Dan moet je wel een hele
ik zie de toepassing daar veel meer in zakelijk transport. In bussen, in vrachtwagens, in busjes. Die kunnen veel sneller en die hebben veel meer behoefte ook. Want, veel meer massa, veel meer luchtweerstand.
Ja.
Die hebben veel meer behoefte. En dan wordt het dus ineens interessant om een hele vloot met... PostNL busjes, bij wijze van, uit te gaan voeren op elektra. Omdat, dan neem jij een keer een kwartiertje koffiepauze, want die heb je verdiend. En dan is dat ding weer gewoon op 80%.
Ik heb me wel ooit een keer door een andere gast van ons laten vertellen dat mogelijk, dat die industrie, vooral de vrachtwagens en dergelijke, dat die eerder bijvoorbeeld een stap gaan maken naar waterstof. Omdat ik er blijkbaar daar, zeg maar, er is een soort trade-off in de hoeveelheid energie die het kost om te produceren versus hoe lang je het bij je wil houden. En dat groter transport, zeg maar, waarschijnlijk eerder die overstap naar waterstof zou houden. En dat wij voorlopig nog even gewoon elektrisch blijven rijden.
Nou, dat is wel goed. Ik zou willen voorstellen een aparte podcast. Want ik ga nu echt een half uur praten. Ja. Maar het hele korte antwoord is, op dit moment ziet het er niet zo uit. Als wij kijken nu hoeveel elektrische vrachtwagens zijn. Heb ik het over klein en groot. Want ja, hele grote bestaan ook al heel, heel weinig hoor. Mm-hmm. Dan zijn er vooral batterij elektrische vrachtwagens.
Ja.
En zegt een paar waterstofvrachtwagens. Het is wel zo. Het speelveld is wel veel meer gelijk dat dat is van personenauto. Want daar ja, is het eigenlijk op.
Dat is niet interessant.
Voor heel lang vervoer is waterstof lichter.
Ja, dat was de insteek. Ja.
Dat was de insteek.
Heel veel mensen die zitten nu al te zeggen van, ik wacht nog met die EV's. En dat is eigenlijk een soort tussenstap. Je moet wachten op die waterstofauto. Maar
dan kun je wel heel lang wachten.
Dan kun je volgens mij vrij lang wachten.
Ik denk dat het eerder andersom zou zijn. Hm? Dat waterstof ertussen zou zijn naar EV. Voor nou, personenvervoer.
Ik praat maar even de
ja, nee, met de pet op de straat.
Die zegt van EV is bullshit, is veel te duur. Want dat zei net
ja,
al.
Maar dat is nou, ook veel te duur.
En we moeten wachten tot die waterstof er is. Want je steekt die energie erin in zo'n accu. Dat druipt weer eruit. Terwijl waterstof blijft behouden. Net als dinosap in feite.
Dat is ook niet helemaal waar.
Soort van. Ja, maar dat is het beeld wat mensen
ja,
hebben.
Zeker.
En die hebben zoiets van dat is veel efficiënter. Maar ja, de werkelijkheid is eigenlijk erbij.
Het is niet efficiënter, want je hebt veel meer energie nodig. Dus je hebt veel.
Nou, dat is een beetje het ding. En de transport wat je daar weer van moet doen om het bijvoorbeeld in een tank.
Ja, dus dan ga je met een vrachtwagen rijden om een vrachtwagen te
opladen. Om een ander te vullen, ja, precies.
Ja, het lastige van waterstof is, in de algemene zin, ook weer heel kort hoor. Hoe minder je ervan weet, hoe rooskleuriger het verhaal is eigenlijk.
Ja,
hoe meer je ervan weet, want alleen al de opslag van waterstof kan op twee manieren. In gasvorm heb je dus die hele grote stevige tanks voor nodig. Niet eentje, maar bij een auto al drie. Die moet je ergens kwijt. Mm-hmm. Bij een vrachtwagen ja, kun je nog ergens op een dak of zo plaatsen. Of in vloeibare vorm. Maar dan hebben we dus over min 253 graden Celsius. Minder. Dus dat is nogal wat om energie om dat te krijgen. En ook dan heb je dus iets wat je niet heel erg makkelijk kunt transporteren. Dus ja, dat is de grote uitdaging van de andere van waterstof.
Nou, zegt Ruud inderdaad terecht. De grote uitdaging voor mij, en dan bedoel ik mezelf, is de aanschafprijs. Ik heb, zoals gezegd, ik heb een paneeltje op mijn dak. Ik denk, ik kan niet letterlijk gratis, maar voor een paar cent per kilometer zou ik kunnen rondrijden. Maar helaas heb ik niet de monetaire mogelijkheden om even zo'n, ik vind Polestar vind ik echt een vette auto. Maar om die even te pinnen, ja, dan ben je wel, 60.000 euro verder.
Ik vind zo'n Peugeot E208 ook een vette kar.
Kost ook duiten.
Ik heb geen idee, 30k of zo?
Ja, rond 30k.
Ik denk dat ik niks gek zeg als ik zeg dat EV's relatief duur zijn, nog steeds, vergeleken met de ouderwetse auto. Ik denk ook dat is mijn beeld daarbij, is dat de tweedehandsmarkt minder interessant is, omdat ik huiverig ben voor de kilometers die al op zo'n elektromotor zijn gelopen. En vooral de accu die dan natuurlijk.
Accu, ja.
Vooral de accu,
ja,
sorry. Kijk, je weet een beetje van hoe lang een diesel meegaat. Je weet van hoe lang een benzinemotor meegaat. Dus als een benzinemotor rond de 80k zit, denk je, piece of cookie. Als een dieselmotor rond de 180k, 200 zit, denk je, niks aan de hand. Een elektrische auto die rond de 100.000 kilometer zit, vind ik al eigenlijk totaal niet meer interessant.
Ik zit op 140.
Ja, en merk je dat al in je range?
Ik merk dat, inderdaad. Mijn range is denk ik 5% minder.
Oké, nou dat valt.
Dat is na 5 jaar.
Misschien ben ik dan gewoon te streng op de occasion.
Ja, maar jij rijdt een Tesla.
Ja.
Maar zelfs
ja,
die occasions zijn voor.
Je hebt goede accu's.
Als je de tweedehands markt op gaat voor een auto, dan zijn benzineauto's al vrij betaalbaar.
Nee, ik laat me proberen hem even iets te verduidelijken dan. Of toe te voegen op je vraag. Bij een de technologie die we kennen is natuurlijk goed in te schatten, maar vanaf wanneer moeten we nou gaan opletten met die accu's dan?
Nou, zodra de accucapaciteit nog maar 7% is van de 100, dan is
het 70.
En dat is dus nog.
Maar in hoeveel laadcycli heb je dan nodig om dat te doen?
Goeie vraag.
Want daar zit het hem toch?
Ja, klopt. Je kijkt natuurlijk terug in de tijd. Hè? Dat is ingewikkeld. Dus als je kijkt naar er zitten gewoon verschillen in. Ook in de chemie die gebruikt wordt. Een Nissan Leaf van 10 jaar oud. Die gebruikt een accu-chemie die eigenlijk uit laptops komt. Even gechargeerd gezegd.
Ja.
Daar zie je behoorlijke degradatie. Die zijn na 10 jaar, niet allemaal. Maar als ze flink gebruikt zijn, dan zit je al richting die 70-80% inderdaad. Dat merk je dus gewoon. Ook omdat ze een klein accu'tje hebben. Als je inderdaad kijkt naar de Tesla-accu's, die met een andere chemie werken, namelijk NCA. En dat doen ze al sinds 2012, 2013. Van die auto's, die dus nu ook bijna 10 jaar rondrijden, zie je dat er juist heel weinig slijtage is. Dus die zitten dus nog op, 85-90%.
Maar dan hebben we het dus over 1000 plus laadcycli. Even zo rekenend.
Voor mij zelfs duizenden zou je op uit kunnen komen. Maar die zit er wel een verschil tussen de accu van toen, mm-hmm, die gemiddeld gebruikt worden, en die van nu.
Ja, want de accu-technologie wordt dus telkens beter. Ja. Dus je moet eigenlijk kijken naar hoe oud is die auto dan en hoeveel laadcycli heeft hij gehad. En hoe meer die heeft gereden, hoe meer laadcycli die zal hebben.
Maar even terug naar de basis. Hè? Want we praten natuurlijk altijd over geld. Ja. Hè, want ik wil dat terugverdienen. Nou, volgens mij kun je een elektrische auto never nooit niet terugverdienen. Of tenminste, dan moet je
geen
wel heel erg meer rijden.
Maar geen ene auto.
Sterker nog, er is een rapport gekomen van... En dus dan gaan we even naar het grotere plaatje, namelijk...
Goh,
het is beter voor het milieu. Maar daar is nu onlangs van Volvo onder andere een rapport gekomen... die hun XC40 en de ICE-varianten, de internal...
Voor jullie beeldvorming, de optionist heeft nu dit rapport voor zijn neus. Dus
ja, dat...
Nou ja, die hebben een hybride platform. Hè. Die hebben een platform waar ze wel een elektrische variant van kunnen maken. De XC40 als de internal combustion engine. En hun indicatie is dat eigenlijk een elektrische auto vervuilender is om te maken. En dat voordat de elektrische variant eigenlijk meer sustainable is dan de benzine variant of diesel variant, mm-hmm. moet je op 90.000 kilometer moet je komen. En pas daar is het break-even punt. Dus de elektrische auto begint heel hoog.
Dus een nieuwe auto moet minimaal 90.000 kilometer gaan rijden. En pas na die 90 wordt die interessant als je kijkt naar de
nieuwe... Dat zijn twee exact dezelfde auto's. Dezelfde luchtweerstand, dezelfde features en dergelijke. En dat is natuurlijk een beetje gechargeerd. En de vraag is een beetje van waar kopen zij hun cellen in? Hè? Want het is een Chinees moederbedrijf. Dus misschien hebben ze dat wel meegenomen. Dat niet zo heel milieuvriendelijk is.
Maar elke Hoekstra die jullie hier aan tafel hebben gehad, heeft misschien ook iets over gezegd. Ik weet niet. Maar die heeft hier bijna, weet ik eens, op Twitter discussies over. Er zijn heel veel variabelen. Inderdaad, welke ga je vanuit? Kijk, laten we in ieder geval vooropstellen. We kunnen dus concluderen, ook met 90.000 kilometer, dat een elektrische auto dus beter is.
Uiteindelijk
als je moet gaan kiezen. Ja. Altijd wint de elektrische auto. Ja. Zelfs als je alles meerekent met dus de grondstoffen. Ja, wat ook een negatieve impact heeft. Dat is helemaal waar.
Ja, maar of je rijdt een tweedehands benzineauto.
Ja, maar de leeftijd van een gemiddelde auto in Nederland is 13 jaar. En een gemiddelde Nederlander rijdt 9000 kilometer nu per jaar. Dus je komt over die 90 heen.
Je komt per definitie over die...
Ja, maar dan kan ik dus nog gemiddeld. Dan kan ik nog 10 jaar kan ik ermee rijden dat ik zelfs verschil nog ophef. En dan moet er nog de productie van het apparaat nog bij.
Ja, oké, maar dan gaat de volgende eigenaar gaat het voor jou toch?
Klopt. Op de lange termijn, ik ben een beetje aan het chargeren. Op de lange termijn is het natuurlijk altijd beter. Alleen er zijn mensen die zeggen, misschien moeten we eerst wat meer nog wat innoveren. Zodat die elektrische auto's milieuvriendelijker te maken zijn. Voordat we dat iedereen proberen de strot heen te douwen.
Kijk, we hebben dus geconcludeerd, het is dus per definitie beter. Mm-hmm. Dus waarom zou je dan nog wachten, zou ik dan zelf zeggen? Want waar wacht je op?
Geld.
Geld is goed. Maar dat even los van...
Toch weer terug bij geld, hè? Jammer.
Toch weer goed.
Ja, ik probeer iedere keer dan een vraag te stellen. En dan gaan jullie met z'n tweeën er tegenin. En dan komen we ineens heel erg anders uit. Dit is ook een show die wij maken, dus dat is oké.
We blijven bij de prijs.
Ja, precies. Nou, even precies. Concluderend, nog even wel eventjes hierop. Dat productieproces van iedere auto is vervuilend. Dat wil ik nog laatst nog even over zeggen. Dus als we richting meer deelauto's kunnen gaan, is het natuurlijk ook een hele goede oplossing. Zeker elektrische deelauto's dus. Mm-hmm. Want het helpt natuurlijk niet. Het helpt maar een beetje als we alle fossiele auto's gaan vervangen met elektrische auto's. Want we hebben nog steeds miljarden auto's op de wereld. Laten we kijken ook hoe we dat efficiënter kunnen plannen. Met inderdaad elektrische bussen ook en andere deelauto's. Mm-hmm. Terug naar de prijs. Elektrische auto's zijn duurder dan brandstofauto's. Als je sommige modellen zijn inderdaad op Hyundai Kona zijn ze wel op benzine beschikbaar als plug-in hybride en als volledig 100% elektrisch. Die elektrische is duurder. Mm-hmm. Benzineversie is goedkoper.
Ja, ik ben altijd redelijk terughoudend met grote bedragen uitgeven en ik vind op zich voor hele grote bedragen dingen lenen.
Maar voor een auto is het gewoon niet verstandig om te lenen.
Het is ook niet een slimme investering. Dus.
Nee.
Voordat je weet redt iemand een deuk erin.
Nou, even los daarvan. Je gaat geld lenen om ergens in te steken. Zodra je bij de dealer het terrein afrijdt,
is die helft
ben je 20% van je waarde kwijt.
Ja.
Nou, dat is cool, man. Dan heb jij net 25.000 euro geleend. En je rijdt daar het terrein af en hij is nu nog 20 waard.
Maar dat vind ik wel interessant. Want ik ben zeker niet, ik ben niet rijk, maar ik ben zeker ook niet arm. Ik kan best wel dingen kopen.
Mm.
Maar voor mij is het, zeg maar, de aanschafprijs van een nieuwe X-auto is gewoon wel te gortig om even te pinnen. Zou ik bij wijze van spreken in één keer alles wat ik heb moeten activeren aan crypto. Maar, en dan kan ik het misschien doen. En dan ben ik ook meteen al mijn reserves kwijt. Wat natuurlijk niet handig is.
En private lease dan?
Daar heb ik ook naar gekeken. Dat is inderdaad al aantrekkelijker. Maar ik ben wel benieuwd. Als we elektrisch rijden mainstream willen maken. Als we iedereen daar aan willen krijgen. Dan zal er iets moeten gaan gebeuren met de prijs daarvan. Hoe zie jij die toekomst? Hoe zie jij dat zich gaat ontwikkelen?
Nou ja, de auto's zullen goedkoper worden. Die Hyundai Kona die ik noemde, die is ook al goedkoper geworden. Het komt meer aan de onderkant. Het is wel een probleem, geef ik direct gewoon toe hoor. Dat is gewoon zo.
Hyundai heeft nou twee modellen, toch? Eentje voor dat hoge segment en eentje voor de...
Hyundai?
Nee. Hyundai heeft de Kona en de Iconic?
Ioniq. Ze hebben eigenlijk drie modellen. Dus de Hyundai Kona, die hebben ze intussen drie versies. Ze hebben de Hyundai Ioniq, hebben ze ook in drie versies. En dan hebben ze de Ioniq 5. Die is... Maar die is volledig
gelijk. Dat is een pure NV, hè?
Ja, okay. Zo ontworpen. En dat is wel een verschil, hoor. Qua optimalisatie. Dat is veel beter.
Ja, die hybrides.
Ja. Nee, je hebt
Zij zijn dus al bezig inderdaad om die prijs naar beneden te krijgen.
Ja, die prijs gaat dus naar beneden. Het is wel zo voor de gemiddelde Nederlander die niet nieuw koopt. Want dat zijn de meeste mensen. Dat zijn toch vooral...
Zijn we Nederlands voor?
Ja, zijn we Nederlands voor. Die kopen dus tweedehands. Dus die tweedehandsmarkt. Ja. Dat is dus denk ik een heel belangrijk deel van het antwoord.
Ja, grappig.
Dat ze, de tweedehandsmarkt
ontstaan dus nog.
Maar... Ja. Prijzen
nu eigenlijk een beetje.
Dat is heel problematisch eigenlijk, denk ik.
Prijs is natuurlijk niet het enige. Ik bedoel, ik heb altijd geleerd, als het gaat om milieu, het is allemaal leuk wat je zelf doet. Maar als je buurman het niet doet, of je doet het niet met de hele straat. Ja, handafdruk versus voetafdruk. Maar op het moment dat ik mee elektrisch begon te rijden, toen dacht ik wel, dit gaat Jan met de pet, snap dit niet. Want ik moet bij die pomp moet ik nadenken over of dat laadpunt dat ik zo laat oplaad. En ik moet dat van tevoren gaan plannen. En die laat met zoveel. En die heeft zo'n stekker. En die heeft de stekker. Maar dan moet ik weer een klepje erachter halen. Het is fucking veel te complex. Terwijl we komen van een benzine af. En dat is gewoon erin steken, klaar en door.
Nou ja, heb je ook nog kleurtjes?
Ja.
En dat is nog redelijk.
Die diesel past niet in benzine. Dus dan heb je net hetzelfde met een stekker.
Ja, ja maar.
Nee, maar
ik snap het.
Je hebt een punt inderdaad. Mainstream. Toevallig deze week Jim Stolt. Was het die Jim die we op. Iemand op Twitter in ieder geval. Die kwam iemand tegen bij een laadpaal. En was een meneer in paniek. Die had namelijk net een nieuwe elektrische auto. En het lukte hem niet om te laden. En de dealership had niks gezegd. Die zeiden, ja, de gebruiksaanwijzing zit in de glove compartment. Succes. En dan bleek nou dat zijn laadpas nog niet geactiveerd was. Dus dat iemand nooit iets aan kunnen doen. Ja. Maar dat is wel, zeg maar, een soort van illustratie bij de growing pains die deze markt gewoon heeft. Want inderdaad, weet je, ik bedoel, als jij voor het eerst, je hebt ooit je eerste auto en dan misschien laat je instructeur je een keer tanken of misschien ga je met je pa even langs en dan laat je zien van kijk, dat moet zo en dat is gewoon, of je gaat met een maatje en iemand doet het ervoor en dan ben je klaar en dan weet je, alle auto's werken hetzelfde, min of meer. Maar dit is inderdaad verschillende netwerken en je hebt een pasje die moet het doen en het moet geactiveerd zijn en je hebt misschien wel een ander opstuk nodig bij je kabel. Precies. Het is wel...
Niet meer hoor.
Meer gemeengoed zou daar wel bij zijn.
Nee, maar die opzetstukken, daar gaat echt niet meer op.
Maar ik vind wel dat dat nog steeds wel ondergeschikt is aan gewoon simpelweg prijs.
Dat snap ik ook wel. Maar en dus dan prijs is zeg maar de grootste drempel. Maar op het moment dat we die prijs naar beneden hebben gekregen, dan zijn we wat mij betreft nog niet helemaal. En dan hebben we in Nederland, want dan laten we daar nog even het over hebben. We hebben ook nog natuurlijk de hoeveelheid laadpunten die in Nederland er zijn. Nou zijn we in Nederland volgens mij vrij goed bedeeld. Mm-hmm. Op het moment dat je over de grens gaat in België, is het gewoon een janker. Waarom? Die hebben een oud-koper netwerk. Die kunnen dat gewoon helemaal niet ondersteunen. En daar heb je geloof ik ook wetgeving over dat een paal mag niet op een stoep staan of op een publieke plek, geloof ik. Er mag geen kabel over een
maar mag in Nederland eigenlijk
een loopplek niet over. Ja, maar we hebben dan scheid aan. In België is dat blijkbaar een probleem. En in Nederland, of in België ligt natuurlijk ook zeker in de grote steden. Die kunnen bijvoorbeeld dat kopernetwerk niet aan. Ik heb nu al, want ik wil graag een tripje naar Parijs willen plannen. Mm-hmm. Nou ja, kan je zeggen, het is vrij complex. Ik gebruik dan een Better Route Planner, maar dan moet ik dus vier keer onderweg moet ik gaan tanken. Ja,
dat is heel grappig. Dan moet je dus even Jim Stolk, ik heb het even gecheckt, die was diegene die dit twitterde. Dat is ook die dude die dus heel vaak naar Disneyland gaat met random personen en die rijdt ook elektrisch. Dus als je tips wil, dan denk ik dat je hem kan aankloppen voor
goed idee,
elektrisch naar Parijs te rijden. Dat is die dude die ook die twee Twitterbots had gemaakt, die op een gegeven moment ruzie met elkaar kregen. Weet je dat nog?
Ja.
Schitterend verhaal.
Ja. Ja.
Maar dit is ook nog wel, ook een stukje psychologie en ook zelfs een beetje leeftijd. Ik denk wel van dezelfde leeftijd ongeveer hoor, maar zelfs dat is wel een verschilletje, omdat je ziet dat de gemiddelde jongeren van nu, die hebben dus die hele legacy niet van benzine tanken en naar een tankstation toe gaan. En hoe
ja, klopt. Dan.
En die denken dus out of the box en het werkt dus en zo. Ze proberen wat en het werkt niet, dan doe ik dit. En dus die hebben die drempel.
Op zich er wel op, maar ik denk dat we daar wel een behoorlijke stap hebben.
We hebben zeker een drempel en die, dat is zo'n financiële prikkel. Ja, dat helpt al om het te proberen.
Ik denk dat het nog wel meevalt eigenlijk. Ja, ik heb elektrisch gereden, dus en jij nu
ja, maar je hebt niet met Tesla mogen tanken. Hè? Dat is wel fucking veel makkelijker. Ik kan je vertellen dat de andere laadpunten, dat het allemaal...
Ik had een laadpas waarmee ik ergens anders goedkoper kon tanken dan bij Tesla.
Maar Tesla is wel veel intuïtiever.
Nee, maar dus gebruikte ik die veel vaker dan ergens anders. Dan
Tesla.
Dat
weet ik wel, maar je hebt Tesla, stap je in een auto. Waar je zegt van ik ga van A naar B en dat ding rekent perfect voor jou uit waar je moet gaan laden. Ik heb dat niet. Dus voor mij is
het een
ik moet better route plannen.
Dat is een
tekortkoming
van de Volkswagen, Porsche, Audi.
Klopt.
Weet ik wat voor
maar de laad, het laadnetwerk, dat heeft namelijk Tesla heel goed aangepakt. Ja, maar je bent in een soort van luxe situatie terecht.
Ja, maar jij denkt nu dat ik alleen maar overal naar superchargers reed. Dat is helemaal niet waar.
Nee.
Het grote, wat je het meeste doet is van huis naar werk en terug.
Mm-hmm.
En dan ga je helemaal niet ondertussen moeten laden. Als jij een vertegenwoordiger bent of een ander soort functie hebt, dan moet je dat wel doen. Mm. Dan hebben wij in Nederland een fantastische infrastructuur met Total, met Shell, met Fastnet en nog anderen. Waar je heel makkelijk kunt laden. En daar heb je eigenlijk maar één pas voor nodig en je pinpas.
Ja.
En dat is een kwestie van software. Hè? Want dat wat Tesla doet, ze hebben natuurlijk een eigen netwerk. Hè? Dat netwerk is nu wel opengesteld. Dus je zou zeggen,
is het al slimme software.
Het is in Europa in beta-vorm is het nu opengesteld bij CCS-laders.
Dat wist ik niet.
En dat, is dus, dat biedt dus voor iedereen die elektrisch rijdt kansen, ook voor de vakantie. Want dat is veruit het grootste netwerk.
Ja. Ja. Bij deze kansen ga ik hem even parkeren, jongens, omwille van de tijd. Want we hebben namelijk ook nog heel wat vragen van de luisteraar die ik heel interessant vind. Als ik van één ding spijt heb, dan heb ik spijt van het feit dat we niet van tevoren hebben gekozen of we het over of thuisaccu's of elektrische auto's gingen hebben. Maar volgens mij kunnen we met Jeroen in beide dingen
dat zeggen.
Maar wat ik zei, we gaan zo naar de vragen van de luisteraars voordat het zover is, Floris.
Hmm.
Heb jij misschien nog iets te melden over een bedrijf dat heeft een hele leuke hond? Want dat is een beetje mijn stokpaardje geworden rond dit bedrijf.
Je wil dat ik even reclame ga maken voor Fellowmind.
Dat wil ik heel graag.
Oh ja, oké. Okay. Dus kan ik het echt heel scheurig maken. Maar laat ik dat nou eens niet doen. Fellowmind bouwt gewoon slimme oplossingen voor bedrijven. En dat doen ze voor bedrijven in de industrie, in finance, maar ook energiesector. Hey, helemaal niet van toepassing vandaag. En dat doen ze. Hun doelstelling is om gewoon de toekomst bestendig te maken. En ze zoeken gewoon mensen. Zo simpel is het. Dus als jij het leuk vindt om processen, productie en service te verbeteren in een team dat plezier ziet, zoekt, maakt, met techniek. En ook nog.
Oh, die hond.
Die bedrijfshond heeft.
Ja, dankjewel. Nee, maar mag ik hier even inbreken? Want je noemt natuurlijk alle dingen. En ik ga nu even dwars door de vierde muur heen. Wij krijgen natuurlijk gewoon keurig te zien wat voor dingen ze allemaal doen. En dan zeggen, het is misschien leuk als jullie dit vertellen in een podcast. Maar wat ik gewoon heel erg leuk vind, is dat ze dus kleine podcasts over tech ondersteunen met reclames. Dat is voor mij
een
heel tof ding.
Ja,
ik vind dat leuk.
We hebben,
daar ben ik dankbaar voor.
Wat we ook nog niet hebben verteld is dat ze het super belangrijk vinden dat jij jezelf blijft opleiden. Dat is natuurlijk voor hun heel leuk. Hè? Dus het is heus niet zo van, we vinden jou het tofste wat er is. Het is ook wel voor hun eigen gewin.
Tuurlijk.
Maar er zijn heel veel bedrijven waar dat echt een soort ondergeschoven kindje is. Nou heb ik wel wat mensen gesproken uit de industrie. En het schijnt dat zij ook best wel een goede focus hebben op persoonlijke waardering. Het is toch best wel prettig om te horen van je baas en je opdrachtgever dat je het leuk doet. En ik denk dat, ik ga niet zeggen iedereen hier aan tafel, maar ik denk dat veel mensen het wel herkennen als je die af en toe toch gewoon nodig hebt.
Nou ja, je merkt het vooral als je het niet krijgt.
Ja.
Als je met kritiek, want dat is ook mens eigen, met kritiek weten we elkaar maar altijd goed te vinden. Maar we maken te weinig tijd om te zeggen, hey man, heb je goed gedaan.
Ja, of gewoon letterlijk, ik heb dat vorig jaar met mijn baas gedaan. Die heb ik gewoon gebeld en gezegd, luister, ik ga op vakantie en weet je wat ik nodig heb? Even een complimentje, man. Gewoon even vertellen dat ik gewoon goede dingen heb gedaan. En zij hebben dat gewoon gezien en dat is heel cool. Dus heel simpel. Ze zoeken nieuwe mensen.
En waar kunnen die mensen heen?
Op werkenbijfellowmind.nl. Daar staat heel veel informatie. Maar dan kan je ook checken of er wat voor jou tussen zit. Maar er staan ook allemaal bedrijfsfilmpjes en dat soort spul. Dus ga daar gewoon heen. Werkenbijfellowmind.nl.
En dan werken bij op zijn Nederlands, dan Fellowmind op zijn Engels.
Ja, dat is omdat ze nou eenmaal Fellowmind heten.
Ja, maar ik zeg het maar even voor omdat mensen niet weten hoe je dat schrijft. Goed, ik zei het al. We gaan door naar de vragen van de luisteraar. En Jeroen, het is bij ons goed gebruik dat de gast ook vragen mag uitkiezen. Dus ik vroeg maar af, heb jij al een vraag gespot waarvan jij denkt, dit is nog wel even leuk om over te praten?
Ja, een heleboel. Ik vond ze overigens, wil ik opmerken, goede vragen zaten ertussen. Ik weet dus niet of we ze allemaal kunnen beantwoorden, want het waren er heel veel.
Echt leuk, ja.
Ja.
Sowieso kunnen we heel veel vragen niet beantwoorden, omdat Floris van tevoren een heel wat vragen had gekopieerd vanuit onze Slack.
Ja.
Daarna ging Slack down.
Ja.
Dus Slack is vandaag de hele dag down geweest.
Ik heb het tot een uur of één, om een uur of één heb ik onze voorbereidingsdocument zeg maar gemaakt. Alle vragen met meer dan 3 of 4 upvotes heb ik meegenomen. Maar toen ik om 1:05 ging kijken van 6 eigenlijk. Heb ik nog wat gemist? Toen deed Slack het niet. Dus als we, als we jou daardoor missen, dan was het misschien niet omdat de vraag gewoon niet oké was. Maar misschien ook wel.
Maar goed, Jeroen, welke heb jij uitgekozen?
Ik heb eentje uitgekozen van Krijn Soeterman. Die heeft 3 vragen.
Onze grote vriend Krijn.
Ja, zeker. Die kennen we nog vroeger inderdaad.
Nou, weet ik heel veel dat Krijn zelf in een vrij klassieke auto rijdt, volgens mij. Dus dat,
Wat doen we daar nou mee? Want die hebben natuurlijk een verbrandingsmotor. Dat is wel een dingetje, want je wilt er graag in blijven rijden. Ik ga er even nog even vanuit dat het mag. Maar er is wel uitstoot. Dus hoe en wat condities. Misschien daar toch nog wel weer waterstof voor dan in verbrandingsmotor. Maar dat is misschien een ander verhaal. Wat je nu natuurlijk, je ziet nu natuurlijk dat die dingen worden al geëlektrificeerd. Dat kan gewoon. Er zijn bedrijven die dit voor je kunnen doen. En je kunt het als je heel handig bent.
Even, dus je hebt een oude, misschien klassieke benzineauto, whatever. En die kun je ergens heen brengen. En dan maken zij er een EV van.
Ja. Ja.
En als je gewoon genoeg muntjes achterlaat, kunnen ze dat heus wel voor je doen.
Het is niet heel goedkoop.
Ja, geld gooien tegen problemen aan, is even mijn favoriete hobby.
Ja, dan komt het allemaal goed, inderdaad. En dan kun je in je geliefde eend of kever blijven rijden. Wat je op YouTube wel eens ziet, is dat je daar dus inderdaad die kever hebt, waar ze dan een Tesla-pack ingestopt hebben met bijbehorende elektromotoren. Dat is denk ik geen heel goed plan.
Nee.
Want dan ga je dus in 2,7 seconden naar de 100 optrekken, terwijl het hele chassis daar niet voor gemaakt is.
Nee, nee. Heb je zo'n
sorry, dat klinkt hilarisch.
Ja, maar dan heb je zo'n eend, die is ooit ontwikkeld voor een 34 pk-motor en dan ga je daar 470 in hangen.
Oh, dear.
Ja. Vragen om problemen, daar kan je op rekenen.
Dat is echt mooi. Dan zie je zo iemand optrekken en dan 100 meter verder zit hij alleen nog in een stoel en dan is de hele energie gewoon weg.
Ja, nou, of hij is helemaal doorgezakt, ja, of helemaal scheef.
Kun je van een deuk erin rijden, alleen dan vanwege de druk.
Ja. Wat dat betreft is het natuurlijk wel. Er zijn. Ik volg heel veel YouTube-kanalen. Er zijn er telkens meer bedrijven die voor motoren, dus tweewielers, elektromotoren maken. Dat past hier bijvoorbeeld wel heel goed. Hè? Dus dan heb je 50, 80 of 150 pk of zo. 50 pk in jouw 34 pk normaal eentje, dat gaat waarschijnlijk wel goed.
Ja, dat is heel goed, inderdaad. Wel.
Maar de truc was natuurlijk een beetje dat Krijn zei: hey, hoe kunnen we het soort van gamifyen? Dat mensen die zo'n klassieker hebben, toch die gaan omschakelen naar EV.
Ja.
Was dat de essentie van de vraag?
Ja, volgens mij wel. Nou ja, wat zijn de dingen waar je op moet letten qua accumotor en andere zaken?
Ja, dat, vooral dat het chassis het aan kan.
Ja.
Dat is wel fijn.
Ja, ja, anders ben je een soort van.
Maar gamify, ik lees hier vooral in. Hoe kan ik als, loont het mij als liefhebber van een klassieke auto om dit te doen? En wat zijn de dingen waar ik dan op moet letten? En dat is redelijk helder, denk ik.
Je bent afhankelijk van de tweedehands markt, is dus het probleem. En afhankelijk van wat daar opkomt. Dat zijn vaak de gecrashed auto's. Waar nog wel de accu in of de elektromotor van.
En je moet niet al te purist zijn.
Nee.
Ja.
Want als jij een Mustang hebt uit 1963.
Ik wilde serieus net zeggen. Zo'n oude jaren 60 Mustang die je gewoon voor de vroom vroom koopt. En
ja, en dan geen geluid meer, weet je wel.
Een audiopack kun je erop zetten.
Ja, ja, die heb vast wel.
Ik heb daar dus nu al last van. Ik ben bezig met een review van Dirt Legends.
Mm.
Grid Legends. En dan heb je dus allemaal auto's, maar ook elektrische auto's. En dat rijdt gewoon raar in een game.
Nee, maar dat is,
ik ben gewoon gewend aan rev storen als ik mijn trigger indruk. En nu hoor ik een.
Maar je hebt ook zo'n. Raar. Je hebt ook zo'n raceklasse waarmee ze met, volgens mij zijn dat Audi e-trons of zo. Of Jaguar I-Pace of geen idee.
Dat is zoiets.
Nee, dat is gewoon, zeg maar, personenauto's rondrijden. Maar die klinken kut. Excuse my French. Die klinken anus. Want je hoort alleen maar.
Dat is echt een stuk beter. Ja, het van kut naar anus gaan. Dat is echt.
Ja, er zit een heel klein stukje tussen.
Misschien is het wel onzijdig.
Het is qua geluid, ben ik helemaal met je eens. Dat zullen alle autoliefhebbers vinden. Qua geluid gaat het nooit.
Ja,
het is nooit een whiny noise, is het eigenlijk.
Ja, het klinkt als een optrekkende tram, zullen we maar zeggen.
Ja.
Rit laatste BMW i4. En die had in ieder geval aan de binnenkant dan. Oké, de buitenkant kan nog.
Een bandje.
Had die wel een heel mooi. Dat was door Hans Zimmer, volgens mij, gecomponeerd.
Dat klopt, ja.
Oh, mooi,
ja, dat vond ik heel apart.
Ja.
Dat Hans Zimmer.
Ja.
Ik denk, wat is die man? Volgens mij maakt die man filmmuziek. Wat doet hij?
Hans Zimmer is volgens mij bekend van de soundtrack van Pirates of the Caribbean, onder andere.
Nou, ik ken hem vooral van dingen. Van, is hij niet dan Interstellar? Heeft hij dan die muziek?
Oh ja, volgens mij ook.
Ja, ja, klopt.
Ja, sowieso.
En van Dune.
Allemaal pareltjes.
Heel veel films. Maar over optrekken met trams gesproken. Floris, heb jij nog een vraag?
Ja, ik ga even een andere in. Want je hebt ook, we hebben het heel in het begin even gehad over fotografie. Ik heb iets met fotografie. Dus ik ga de vraag van Michel pakken. Kamp Canon of Kamp Nikon?
Ja, dan moet ik antwoord geven.
Ja, ja. Heb je voorkeur?
Nou, dat moet kort. Ja, vast.
Ja,
mag
heel.
Of niet.
Zeg maar van type mand.
Nee, oké. Maar het antwoord is, ik was Kamp Canon.
Mm-hmm.
20 jaar lang zelfs. Tot ik heel graag een systeemcamera wilde met een EVF, een digitale zoeker. Mm-hmm. Die had Canon niet. Ja, toen kwamen ze,
ja, EOS kwamen ze heel M, laat mee. Ja.
Heel erg laat. En de EOS M was ook echt niet echt handig. En toen ben ik overgestapt. En ik wilde wel met een grote sensor blijven werken, full frame. Dus dat was mijn één alternatief op dat moment. Dat was Sony. Dus ik ben nu...
En die hebben ook heel mooi glas.
Ja, die hebben ook heel mooi glas.
Mag ik hier heel kort...
Ja, mag jij.
Ik heb een vervolgvraag hierop en ik hoop dat je een kort antwoord hebt. Hoe kan het dat al die grote cameramerken Japans zijn?
Nee, daar heb ik niet een passend antwoord op inderdaad. Maar het is wel zo, in Azië zijn ze voor mij nog steeds helemaal gek van fotografie. Dat iedereen daar met een camera rondje loopt.
Want Canon, Nikon en Sony zijn Japans. Ja. En dat zijn de drie grootste.
En Kodak?
En Olympus.
Kodak is niet meer.
Nee, precies.
Ja. Even een momentje voor Kodak, jongens.
Ja, nou ja, alleen Zeiss is dan deels Nederlands.
Leica natuurlijk, Duits.
Ja. Nou ja, dus
nee, klopt.
Maar de grote merken. Dus dat, dankjewel.
Volgens mij ben ik aan de beurt.
Yes.
Maar als we met de klok meegaan. En Vincent, die vraagt... Wat denk jij dat de oplossing is voor laadproblematiek in woonwijken? Denk aan te lang bezette palen of te weinig palen. Of buren zonder elektrisch voertuig. Die klagen over ingenomen parkeerruimte.
Ja, dat is inderdaad een vraag die niet heel erg makkelijk te beantwoorden is. Dat is best wel lastig. Die fase begon natuurlijk met mensen met een eigen oprit. Nou, dat is inkoppertje makkelijk. Toen ging het naar wijken waar wel wat ruimte was. En nu komt het natuurlijk ook steeds meer in wijken waar het gewoon heel erg druk is met auto's. Die helemaal vol staan.
En appartementencomplexen en zo.
Appartementencomplexen, ja. Inderdaad. Met wel of niet parkeergelegenheid. Dus dat betekent in ieder geval heel veel praten. Het lastige is dat ontstaan echt serieus ruzies over, weet ik ook. Heb ik zelf niet te maken gehad, maar wel over anderen gehoord.
Nou ja, ik heb in een flat gewoond waar een Tesla-rijder een paal wilde hebben in de straat. Maar er waren al, zeg maar, voor de hele... In de straat was genoeg plek voor, even natte vinger, 60% van de auto's van de flat en de rest moest al om de hoek staan. Dus dan heeft, zeg maar, letterlijk de flat is ervoor gaan liggen. Want als er zo'n paal staat, dan komt er vaak een bordje bij van alleen voor...
Ben je twee parkeerplaatsen kwijt.
Ja, dus zelfs als het er mee was. Maar dan is de flat letterlijk voor gaan liggen. Zo van, nee, dat willen we niet. Want het is gewoon echt gewoon puur, we gunnen het jou niet, want het kost ons een plek. Dus het is heel...
Tesla rijder het waarschijnlijk niet eens erg vond als het om de hoek was geweest.
Ja.
Als hij maar gewoon kon laden.
Nee, maar het wordt wel snel een gehandicapte parkeerplek. Hè? Dichter bij de ingang, zo. Ik weet niet waarom.
Ja, maar dat hoeft niet, inderdaad. Dat
heeft meestal te maken met waar je stroom aan moet
hebben. Ja, dus ik snap de reden.
Je kan niet gewoon de gemiddelde lantaarnpaal pakken en een verlengsnoer uithangen.
Maar dit is eigenlijk gewoon niet echt op te lossen. Anders dan een stukje goodwill en meer palen of minder palen.
Nou ja, en dus vooral...
Meer plaatsen.
Nee, er is wel een andere oplossing voor, maar in ieder geval het belangrijkste is gewoon meer praten onderling. Ja. Want de mensen die er nu nog zelf geen hebben, die hebben er geen belang bij, snap ik. Alleen, ook die mensen zou het fijn zijn als ze iets verder vooruit kijken en denken, misschien over 5 jaar wel. Daar kan ik er zelf ook van profiteren. En iets anders is, het is de vraag of we echt alle straten voor moeten gaan zetten met laadpalen. Er is nu ook een shift richting zogenaamde DC-laadpalen, snelladers. Niet super snel zoals bij Fastnet, maar die staan bij de supermarkt. Staan ze nu al trouwens bij heel veel Lidl's. En als je dan gaat boodschappen doen, ga je daar dus laden met een snelheid die 5 keer zo snel is bij een reguliere laadpaal. Je komt terug en je auto is bijna vol. Je dus ook niet thuis in je straat te gaan vechten, want daar is
mooi. Bakkie stroom bij de Lidl.
Ja, en in Duitsland bij de Lidl is het heel lang gratis geweest ook.
Ja, nee, precies.
Dus als je daar gewoon je auto eraan hing en jij was een uurtje bezig, dan kwam je terug. Ja. Dat er 40 kW of zo.
Schappelijk.
Auto voor niks.
Ja. Ik ken iemand die gratis naar Italië is gereisd op die manier.
Dus praat met je buren en probeer samen uit te komen. Dat is eigenlijk een beetje wat jij zegt.
Ja.
Vrede op aarde, Poetin. Ruud, heb jij nog een mooie vraag?
Nou, ik had dus de vraag die jij had ik eigenlijk op het ogen. Dus ik ben eigenlijk een beetje pissig en ik ga nu gewoon het hele gesprek helemaal omgooien.
De vraag van
Timo Laagland. Mocht je het gemist hebben, Trump heeft Truth Social gelanceerd.
Waar heb je die? Okay,
wordt dat de, ja, het staat er. Wordt ja, dat de Facebook killer met een knipoog?
Truth Social.
Alleen de naam al, maar goed.
Wanneer gaan we die vacature voor een nieuw panellid nou plaatsen?
Ja, precies.
Nee, we moeten eerst een nieuwe app.
Mijn vraag je had.
Sorry, nee. Je hebt een vraag gesteld, dan zal die beantwoord worden.
Truth Social heeft gelanceerd. En in plaats van dat je er iets op tweet, dan ga je erop Truth, het is een
retruthen, toch?
En retruthen en dergelijke. Wat denk je? Gaat het wat worden? Of,
ik denk dat het uiteindelijk enorm gaat falen. Want wat is hier het commerciële gedachte achter? En er zijn al genoeg alternatieven. En wie gaan er vooral op zitten? Dat zijn denk ik vooral de Trump-fans. Ja. Dus het wordt een beetje een richtingsverkeer, denk ik. Dus ik zie zelf geen reden in ieder geval om daar gezellig te gaan socializen. Behalve misschien om het op, van op afstand.
Maar misschien PVV'ers een vorm van democratie vinden dat een fijn platform.
Ja, maar als je alleen maar mensen uit je eigen bubbel hebt, is het eigenlijk niet zo heel tof, nee, toch?
Dat vind ik ook inderdaad.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Nee,
ja,
dat zo is. Even,
is het niet fijn? Ja, maar het fijne aan Twitter is natuurlijk dat je wel reacties krijgt. Daar ga je naartoe. Op Twitter ga je naartoe om reacties te krijgen. Dus ja, je wil iets ontlokken. En dus en niemand weet elkaar te overtuigen. Want iedereen,
ja, en hier krijg je zeg maar geen upvotes, maar Amerikaanse vlaggetjes en zo.
Ja, maar hier gaat de normale, fatsoenlijk denkende mens gaat hier naartoe, niet naartoe. Dus dan wordt het geen nieuws, dus dan is het niet interessant. Dat zou eigenlijk de
ja, ik denk
samenvatting
dat, ik denk dat het één grote cirkeljerk wordt.
Ja, ik denk dat ik er nooit van mijn leven naar ga kijken.
Ja, ik ook niet.
Nou ja, het lijkt me zo'n plek waar ik misschien wat gewoon, alsof, ja, het is een beetje zelfs naar een ongeluk kijken. Zo, dat je,
ja, maar deze is een beetje hetzelfde als journalisten.
Het is een beetje een ramptoerist. Ja,
nee, het is een beetje hetzelfde als journalisten die in die wappie Telegram groepjes gaan zitten. Gewoon om te kijken wat er gebeurt.
Maar wat er allemaal wordt gezegd.
Dus de journalisten gaan erop gewoon om te kijken wat er gebeurt. En die zien allemaal rare dingen. En zeggen, oh, kijk wat raar. En dan denken die mensen, ah, die mensen vinden ons raar. En dan worden we nog meer gepolariseerd. Dat gaat gebeuren.
Ja. Maar dit is een platform. Too Social heeft blijkbaar ook een App Store app. Nou, Apple heeft natuurlijk met, hoe heet dat onderweer, de Parler, wat mij betreft een beetje hetzelfde is, wat toen destijds opkwam, heeft Apple op een gegeven moment, heeft daar samen met Google en met nog een paar andere, geloof ik, hebben ze daar gewoon echt de stekker uitgetrokken. Als er geen app meer is, kun je
het niet. Belangrijk gaat worden wat de volgende presidentsverkiezingen gaan doen. Ik denk dat de toekomst van deze app daar belang in heeft.
Ja. Ja, en het valt of staat dus, als daar dus echt haatzaaierij op ontstaat, en dan kan volgens mij inderdaad een Apple kan, of Google kan besluiten, ja, dit willen wij niet op onze apparaten willen het hebben. En dan trek je de stekker eruit.
Is ja, als Trump tegen die tijd zijn tweede termijn begonnen is, dan ligt dat misschien ook alweer anders.
Trump mag niet meer.
Wel?
Nee, joh.
Hij heeft één termijn gehad. Hij heeft één termijn gehad. Hij mag gewoon.
Hij mag niet meer.
Nog steeds.
Van jou niet.
Mag nog steeds.
Goed, tot zover Trump. Want meer dan ja, dat kan ik niet. Ik ga nog één vraag.
Een ander sausje.
Ik neem even wat. Ik neem de executive direction hier. En ik heb nog één vraag. En deze vraag komt namelijk vanaf de pistes in Duitsland, denk ik. Als je op Google, de vraag is voor de duidelijkheid van Randall Pelen. Als je op Google aan advertentie in wil kopen op het keyword thuisaccu, zie je dat dit nog niet veel gebeurt. Is er zo weinig aanbod? En hoezo moeten we daar zonder. Floris, heb jij deze vraag ingekort? Want ik heb hem net gelezen en toen stond er een hele andere ding in.
Ja, dat klopt. Ja, nee, dat komt. Randall die zit altijd te schelden dat een vraag 5 zinnen is. En vervolgens maakt hij 3 vragen van 10 zinnen elk.
Wacht, ik speel even terug en ik les hem ook niet voor. Het valt me op dat op het keyword thuisaccu weinig advertenties worden ingekocht op Google. Dat suggereert dat er nog niet veel concurrentie is. Wordt de Nederlandse markt gedomineerd door een klein aantal spelers? Of is er domweg weinig vraag? PS, jouw artikel staat op de eerste pagina van het zoekresultaat. Dat zou je denk ik niet gelukt zijn als tal van bedrijven hun SEO-geweld losgooiden.
Ja.
Hij knikt en lacht.
Ja. Nee, het is waar. Er zijn een aantal bedrijven die dit wel aanbieden. Het is vaak niet hun core business. Ze doen het er vaak bij. Dit wordt dus zakelijk wel gebruikt. Maar blijkbaar zijn die partijen voor zakelijke bedrijven wel te vinden. Maar de consument wordt niet getarget. Het is net geen business die heel erg welegtiert momenteel. Dat zou over 5 jaar anders kunnen zijn.
Ja, en dan heb ik nog één. Ja, sorry dat ik jullie compleet afsnijd, maar had jij nog een vraag die je heel graag.
Ja, ik wil die van Hype van Wees doen.
Oké, nou dan mag je die. Ik wilde die van Martijn Koetsier doen. Maar dan
ik wil die van Hype doen.
Oké, doe maar.
Want dit is gewoon leuk. Hype van Wees, welke EV had wat jou betreft niet op de markt hoeven komen? Ook wel, wat is de multipla onder de EV's?
Wauw. Ja. Is er toch een elektrische Mustang?
Er is een elektrische Mustang.
Maar tegen alles in waar Ford Mustang voor staat.
Ik vind het wel leuk hoor, moet ik zeggen. Ja.
Maar
ik zou niet.
Het is echt een hele goede auto.
Maar hij lijkt wel niet op een Mustang.
Dit was mijn.
Nee, kijk, er had een ander label op moeten, maar het is echt een hele goede auto.
Dit was mijn. Dit was mijn antwoord. Ik heb gisteren bij een restaurant iets gegeten. Een soort van. Iets geëet. Ja, soort van dat heette steak, maar het was op basis van watermeloen. Dan moet je ook gewoon geen steak noemen. Net zoals een elektrische auto geen Mustang moet noemen. Dat terzijde, de vraag was aan Jeroen gericht.
Ja.
Nou ja, oké, in het verlengde van Mustang hebben we natuurlijk ook nog de Hummer. En dat is eigenlijk mijn antwoord.
Ja.
Wat?
Ja. Ja, er is een elektrische Hummer inderdaad. En het schijnt eigenlijk nog best wel een gaaf ding te zijn.
Nou, qua geluid klopt dat.
Ja, zo'n hummer en dan... Maar hij kan wel alle hele goede trucjes met ook ingebouwde stopcontacten en hele handige shit. Alleen, het is gewoon niet logisch. Als je een enorme vierkante hebt en die dan niet elektrisch maakt.
Stroomlijnt en shit, nee.
Ik weet er nog wel eentje voor je. Cybertruck. Dat is toch een abominatie. Hoor. Dat
hij is nog niet echt op de markt.
Fucking lelijk ding. Ja, maar niet alleen dat. Dat ding gaat op de Europese wegen nooit mogen rijden.
Dat is toch waardoor je spiegels geen fietsers kan zien?
Nou, dat onder andere. Maar ook aan de voorkant heb je gewoon... Als je daar ooit iemand mee schept, dan is je gewoon geheid dood. Je auto is gewoon niet gemaakt op überhaupt enige vorm van verkeersveiligheid. En hij is gewoon lelijk. Waar vindt niet iedereen dat ding lelijk?
Ik heb er geen mening over, maar smaak is natuurlijk subjectief per definitie. Ik zou hem zo nooit kopen natuurlijk. En hij is inderdaad heel erg hoekig en daardoor misschien wel gevaarlijk. Dus ik denk dat je daar gelijk hebt. Ik snap ook de laadklep niet helemaal, want die loopt schuin af. Terwijl ik zou denken, je wilt er een bankstel op gooien en die valt dan eraf. Of
ja.
Ik weet het niet. Er schijnen heel veel bestellingen voor te zijn.
Ja, dat snap ik dus ook.
Ja.
Ja. En de ruitenwisser staat altijd omhoog. Schijnt. Ja. Dus er is één ruitenwisser die ze gebruiken. En die staat altijd, dus de parkeerstand staat naar boven. Dan denk ik, dat kan nooit goed zijn voor je aerodynamica. Nee. Mag ik daar wel een kleine... Heel kort?
Heel kort.
Want er is een vraag nog van Krijn Soeteman. Die zegt van, ik zie vooral grote, zware EV-auto's. Even jouw vraag rondom die Hummer. Ja. Dat valt mij ook op. Waarom is dat zo? En is dat dus wel niet... Zo'n elektrische Hummer bijvoorbeeld, moet je afvragen. De CW-waarde van zal... de CW-waarde van baksteen.
Ja.
Dus wat schiet je er dan mee op? Je flikkert een hoop accu's in. Dat ding kan never nooit niet rendabel worden. Dat zijn geen 90.000 kilometers. Dat moet je...
Nee, het is wel zo. Het is heel belangrijk. Als je gaat vergelijken, moet je het altijd één op één vergelijken. Dus hebben we het over een Hummer op. Nou, wat is het? Benzine waarschijnlijk.
Ja.
Vergelijken met een elektrische Hummer. Dan nog gaat die elektrische Hummer een derde van de energie gebruiken. Dat is goed nieuws.
Dat is goed.
Dan nog zou ik in alle gevallen geen...
Je steeds niet in dat ding rijden. Maar waarom zijn EV's... Ik rij ook een...
Je had beloofd dat het kort was.
Ja, nee, maar die Skoda Enyaq, waar ik nu in rijd... Dat is ook, ik vind het ook een log ding. Staat breed op de weg.
Mag ik hem heel kort dan beantwoorden? Volgens mij zijn er twee redenen. Eén, groot betekent meer geld.
Ja.
Dat is de tweede. En groot betekent meer ruimte. Dat is de andere reden. Dus mensen met een grotere portemonnee... die zijn eerder bereid om nog iets meer te betalen... Om die stap te maken.
Maar staan ze ook niet breder op de weg?
Soms, maar niet vaak. Nee, 3-4 niet. Maar dit is geen EV-dingetje. Dit is iets wat we ook bij verbrandingsmotoren zien. De meest belachelijke grote auto's. Ook pick-ups in Nederland tegenwoordig.
Ja, maar we willen het normaal.
Ja, oké. Okay. Ja, we willen
half. Ja, en auto's worden telkens groter. Als je een Golf
Twee
vergelijkt met Polo van nu, is net zo groot.
Maar ik denk dat het belang hierbij is dat het groter worden van de auto's, wat krijgen de spot bij EV's, niet per se aan het feit dat het elektrisch in ligt.
Het is meer een trend.
Dus mensen zien er een luxe product in, mensen willen er meer in, willen meer ruimte en dus worden ze groter.
Mensen, consumenten willen graag een SUV wat hoger instap en comfortabel. En
wat misschien ook wel is dat misschien worden we gewoon beter in het maken van auto's en kunnen we relatief lichte motoren, grotere hokken laten voortbewegen. Omdat we gewoon beter worden in die dingen bouwen.
Dat zou dus ook groter worden voor de veiligheid en weet ik veel wat.
Ja, dat ook nog.
Qua luidruimte rijden trouwens eigenlijk altijd wel op achteruit. Er is nog steeds geen EV die ik ken in ieder geval. Die echt kan matchen aan een flinke stationwagon. Aan een Octavia of een Passat bijvoorbeeld.
Nee, er is geen stationwagon. Er komt er eentje van MG aan inderdaad. Voor de rest zijn het dus SUV's. Maar die hebben wel laadruimte hoor. Als je een Tesla Model Y
bijvoorbeeld. Die Skoda van mij ook. Dat is nog een van de grootste laadruimtes. Maar ik lever er wel op in. Dat voel ik als ik iets naar de milieustraat
ga. Gelijk met de station.
Wat je zegt is, als je veel laadruimte wil, dan is het geen tip om een EV te nemen. Is wat je zegt. Nou, dat is fijn, maar heb je dan
gehuurd? Heb je dan ID bus? Dus
ID bus.
Wel. Oh nee, ga verder. Heb je dan wel?
Heb je dan wel andere dingen die wel tips zijn, Ruud?
Ik heb zat tips.
Dan gaan we wat mij betreft door met de tips.
Mooi bruggetje. Ja, begin ik.
Jammer dat Floris hem niet meteen door had.
Nee, maar dus ik dacht, oh fuck, terug.
Ruud,
aan jou.
Yes, oké. Okay, ik heb twee tips, soort van. De eerste tip, dat is eigenlijk een tip van Crisp uit het Apple-kanaal. Monitor Control. Dat is een app die je op je macOS installeert. En daarmee krijg je dan brightness en audio control krijg je van je monitor.
Oh ja, die hebben we pas gehad.
Maar hebben we deze al gehad?
Dat wist ik niet. Oké, goed. Maar ik heb dan de Windows tegenhanger. Aha. Dat is Monitorian. Dus die doet hetzelfde. Als je een externe display werkt en je werkt met Windows 10, kun je installeren van de App Store. En dan kun je gewoon met de brightness kun je gewoon gelijk regelen van je schermen.
Top.
Voor mij heel fijn, want ik heb mijn schermen produceren nog veel licht. En 's avonds dan zet ik ze allemaal in dark mode. Maar dan komen die witte letters er heel hard doorheen. En nu kan ik gewoon...
We hebben gewoon minder nits en dan is meer fijn.
En dat is wel fijn. Nice. Tweede tip voor EV-rijders. Ik ben er zelf ook sinds december ben ik een EV-rijder. En ik worstel nogal met het plannen van een langere trip. Daar heb ik een Better Route Planner heb ik uiteindelijk voor gevonden. Ik kan niet echt veel beters vinden. Buiten natuurlijk de onboard Tesla navigatie. Natuurlijk fantastisch. Maar
wijs me weer naar mij. Ik heb dat ding niet meer.
Had
hè?
Jij. En die heb jij. Dus jullie zijn met Tesla front hier voor me. Dit gaat niemand iets zeggen. Maar als je ooit YouTube kijkt, dan zit ik met mijn armen te wapperen.
Ja.
Voor de gewone mens die niet zo'n fantastische onboard navigatie heeft. Dus A Better Route Planner denk ik wel het beste alternatief. Heeft ook de mogelijkheid om met CarPlay te werken of met Android Auto. Dus dan heb je toch gelijk op je scherm. Maar die heeft één groot probleem. Die kan namelijk niet bij jouw EV-data. Die kan namelijk niet zien wat je batterijstatus is. Maar mijn tip is dus de V-Peak ODB2 dongle. Waarom ODB2? Is eigenlijk als je ooit in je auto, net zo bij de plek waar je gaspedaal zit of je rijpedaal. Zo heet het dan bij elektrische
auto. De garage is een computer erin.
Dat is een soort, SCART-aansluiting of zo. Ja. Dus dat moet heel erg aan denken. Je steekt die dongel erin en in een Better Route Planner selecteer je die. En dan kan die gewoon live, kan die je data uitlezen. Niet alleen je batterijstatus, maar ook de temperatuur van je batterij. En dan een Better Route Planner, als je dan een premium plan neemt, dan kijkt hij ook naar de weersverwachting. En dan kan hij naar aanleiding daarvan kan hij een goede planning voor je maken.
Nou, nice.
Ik heb het nog niet echt gebruikt voor een lange trip. Omdat ik het dus nogal veel stops vond. Dus ik dacht, wat ben je me nou aan het flikken hier? Maar er zit vast en zeker allerlei redenen achter om dat te doen. Ik moet 4 keer laden onderweg, dus ik vind nogal veel.
Ja, nou ja, hangt vanaf waar je heen moet.
Ja, richting Parijs was dan de grote trip die ik aan plannen was.
Echt wel te vaak, maar oké.
Vaak zijn die dingen heel conservatief gepland, zeg maar.
Ja, rij kleine
rijk, op basis van je rijafstand, op rijstijl wordt het vaak nog aangepast. En kun je er zij er eentje schrappen of kun je er zelf eentje schrappen. Maar ik vind het wel een hele goede tip inderdaad. Want
cool.
Dit is die schakeling met die auto, dat wil je hebben. Want dan heb je eigenlijk een soort van bijna Tesla-achtig systeem.
Ja, ja. Komt in de buurt.
Klinkt nice. Jeroen, jij hebt ook een tip voor.
Ja, ik heb een spelletje. Hebben jullie vroeger shoot 'em ups gespeeld? Of misschien nog recent, ik weet het niet eigenlijk.
Volgens mij is de term shoot 'em up echt gewoon heel sowieso ouderwets om te gebruiken. Maar ga verder.
Okay. FPS?
Ik ben ook oud.
Ja, precies, FPS.
Nee, ik bedoel geen FPS. Nee.
Oh, van die side-scrolling.
Ja, ja, ja. Oh, ja. Of horizontaal, weet je wel. Met vliegtuigen hier.
Ja. Of van die on-rails dingen die je ook in de arcade hadden.
Ja, met nou dat. Ja. Zo ben ik dus.
Time Crisis en dat soort dingen.
Ja, die.
Ja, 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 nee, maar dan is shoot 'em up inderdaad een betere omschrijving. Klopt.
Ja, ja, nou, oké.
Kijk hier.
Was laatst inderdaad met mijn retrocomputers in een nostalgische bui. En ik dacht, waarom bestaat er niet gewoon een moderne shooter die datzelfde gevoel heeft, maar dan toch de graphics van nu?
En dat is
Skyforce Reloaded. En voor weinig te koop op Steam. Gratis te downloaden zelfs op de iPad en op je smartphone.
Ook beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One.
Nou kijk.
Switch.
Het is echt, ik vind het echt een heerlijk spel. Met fantastische
krijg je er
ook
muziek. Weer bij.
Een heerlijk controletje gewoon, toch?
Dat was het mooie van die shoot.
Ja, dat is weer, dan neem je to the next level. Dat ja, ook dat. Maar
ik wil die trilling.
Skyforce Reloaded. Dus ik zag hem inderdaad staan voor een tientje volgens mij op Steam.
Dat klinkt leuk.
Ik heb een hele korte tip. Ik zei net heel toevallig iets over een steak vanuit een watermeloen. Dat is het slechtste wat ik gegeten heb de hele avond. De rest was namelijk echt serieus goed. Rosie is een vega/vegan all-you-can-eat restaurant. Zit een vestiging in Delft, Rotterdam en sinds kort eentje in Amersfoort. Ik heb daar deze week gegeten. Het was zeer lekker. Het was zeer veel, want het is namelijk all-you-can-eat. En ik eet altijd net iets meer dan ik eigenlijk ken. Dus ik heb daar de rest van de avond meestal spijt van. Eigenlijk nu nog steeds dat ik denk van, Maar het was
you shouldn't eat.
Ja, het was gewoon heel goed. Het was echt heel lekker. En het is all-in. Ook met je standaard bier, wijn. En dan, ik geloof, voor echt lekker.
Met licht alcoholisch. Dus.
Ja, en voor lekker bier moet je dan €1,25 bij betalen per biertje of zo. Dus dat is dan voor een trippeltje best wel goed te doen.
Ja.
Rosie heet het. Zit in Amersfoort, Rotterdam en Delft. Dus als je van heel veel, volgens mij 3/4 van de kaart vegan. En dan de rest vega. Dus geen vlees, geen vis.
Was dat die plek waar je die meloensteek hebt gegeten?
Yep, ja, dat zei die net. Dat zeg ik, dat was het minste onderdeel van de avond. Okay. De rest was over het algemeen erg lekker. Dus dat is mijn tip, Rosie. Floris, jij is laatst.
En als je daarheen wil, dat is R-O-Z-E-Y.
Goed punt. R-O-Z-E-Y. Oké. Okay. Dankjewel, Floris.
Ik heb een. Ik ga hem proberen kort te houden, want we lopen echt zwaar uit de tijd. Ik heb een korte film. Voor iedereen gratis op YouTube.
Mand.
Blindsided the Game is het. Het duurt een minuut of. Ik meen. Er zijn twee versies. Eentje van 18, eentje van 24 minuten. Het is een beetje cheesy, want het is vooral matten. Maar ik vond hem wel... Er zit wel een spanningsboog in die ik heel leuk vond. Hoewel bijzonder voorspelbaar. Dus ik zou zeggen, zoek hem op. Blindsided the Game op YouTube.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurien Wachs en Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbedam, Ruurt Sanders. Ruurt, bedankt voor je aanwezigheid weer. En Sander Bijleveld. Onze gastnerd was vandaag Jeroen Horlings. Hartelijk dank voor je deelname in de eerste plaats. En Jeroen, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Op lees.nl of jeroenhorlings.nl.
Oké, onze website is mnot.nl. En als je onze Slack joint, dan voeg je je bij 2000 en nog 2000 plus, 2000 en nog meer.
Ja, nerds
die hiervoor gingen. En daar kun je bijvoorbeeld vragen stellen aan onze gasten in hashtag vragen voor de luisteraar. Je kunt meelezen in bijvoorbeeld nieuws. En daar ging het vandaag natuurlijk heel veel over de Apple-gijzeling. Ik hoorde trouwens dat die gijzelnemer 2 miljoen in crypto heeft geëist. Aan de politie. Dus hoe dat afloopt, ik heb werkelijk geen idee. Het is nog steeds bezig.
Dus 7 iPhone 13's dus.
Word je vriend van de show, dan kun je in het clubhuis. En dan krijg je onze show zonder reclame en eerder dan de rest. Vind je nou leuk om met Nerds om Tafel merchandise te hebben? Of ons nerdbier te bestellen? Dan kan dat allemaal via onze site. En nerdbier, meer specifiek op nerdbier.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
All right.